Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Hey, maar weet jullie trouwens nog dat ik in juni op een gegeven moment een keer Utrecht van een fiets lazerde. En toen met
toen was er iets heel tofs gebeurd.
En toen met een kies hangend uit mijn mond naar het ziekenhuis ging. Die werd uitgehaald. Later werd er nog andere kies uitgehaald en zo. Ja,
heb je al vervanging?
Die hele saga die loopt nog. Ik heb nog steeds last van een kies onderin. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik heb ook twee gaten nog steeds in mijn mond. Maar binnenkort niet meer. Want ik ga morgen, dus dat is woensdag. Dus eigenlijk als de luisteraars dit luisteren, vandaag. Ga ik naar het ziekenhuis toe om bij de kaakchirurg twee implantaten te laten plaatsen. Daar komen dan later nog ook kronen op. Dat doet mijn tandarts dan weer. Maar morgen komen er, ja, ik heb geen idee hoe die dingen eruit. Ik kan me eigenlijk weinig meer voorstellen. Ik zou het kunnen googlen. Heb ik niet gedaan. Ben niet zo geïnteresseerd in mijn eigen gebied. Maar
Ik alleen maar bang voor
worden. Gewoon een raar idee, weet je wel. Ik ben eigenlijk heel erg gewend aan die gaten.
Maar krijg je al meteen het implantaat of gaan ze eerst, zeg maar, die soort van de heipaal erin hakken?
Ik heb in principe gewoon maar één afspraak. Dus ik weet niet wat het proces is, maar en ook allebei tegelijk. Ik dacht, ik mis er één links en één rechts. Ik denk, oh, dat is vast net als met verstandskiezen. Doen ze eerst de ene kant en dan de andere kant. Dus ik zei het ook tegen de chirurg. Ik zeg, krijg ik twee afspraken voor beide kanten? Hij zegt, nee, doen we gewoon één keer door. Oh. Hij zegt, ja, die is ook wel mooi. Ah, maak je geen zorgen. Als je niet lang genoeg je mond open kan houden, dan hebben we daar gewoon een klem voor die dan je mond voor je open houdt.
Heb je die film The Dentist gezien?
Ja, geruststellende gedachte.
Geruststellende gedachte, ja.
Heel veel zin in morgen.
Anders kunnen ze altijd nog van die spierverslappers in je kaakspieren stoppen tegen de kramp.
Ik weet niet, man. Stop maar in wat je in me wil stoppen, Tino Martin. Ik vind het allemaal goed. Maar dat gaat gebeuren. Ja, het stomme is ook. Ik zei van, ja, wat kan ik verwachten? Want je krijgt eerst een consultafspraak. Dus dit consult heb ik al gehad. Maanden geleden. En dan gaan ze allerlei dingen checken. Of je wel genoeg bot hebt om het in vast te maken. Dat is ook nog leuk. Dat heb ik aan één kant waarschijnlijk niet. Dus wat ze dan gaan doen is, ze duwen ergens wat slijmvlies opzij. Dan komen ze in een bepaalde holte uit waar ze wat bot mee kunnen nemen. Dat plaatsen ze dan aan de bovenkant van waar die implantaat moet komen. Zodat die meer bot heeft om zich in vast te
waarschijnlijk graften.
Waarschijnlijk. Ik heb geen idee hoe dat heet. Maar ik zat daar echt zo te knikken van, yep, oké. Okay. Ja, als jij het zegt, chef, vind het goed. Je klinkt allemaal heel, heel mooi, heel ingewikkeld. Nee, dat gaat dus gebeuren. Maar hij zei ook, je hebt er waarschijnlijk niet super veel last van. Je kan s'avonds, als het goed is, wel weer gewoon eten. Ja, dat is helemaal niet het idee wat ik erbij heb of zo. Dat is gewoon twee dingen, je gebit in gedrild worden. Dat is een beetje het idee. Ik zie die gasten met een soort van drillboormachine gewoon zo iets naar binnen rammen. Nou, dat zal met iets meer tact gaan waarschijnlijk. Maar op zich, toen ze de kiezen eruit haalden, hebben ze natuurlijk ook de zenuw die daar zat helemaal weggehaald. Dus ja. De hele theorie van je zou er relatief weinig last van kunnen hebben. Ja, behalve dan misschien tandvlees dat er omheen zit. Maar voor de rest
Nee, dat valt ook wel mee.
Zou het redelijk oké moeten gaan. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ben wel redelijk nerveus. Meer nerveuzer eigenlijk dan voor het trekken. Want ja, ik ben al mijn verstandskiezen ook kwijt. Dus dat die kiezen eruit gingen, dat vond ik in principe niet zo'n heel erg ding of zo. Maar ja, het erin plaatsen, dat klinkt gewoon zo raar. Ik kan me niet echt een.
Ik zou er ook nerveus over.
Niet echt goed gevoel bij.
Ja, Floris die heeft nog veel meer ervaring met ellende in zijn mond. Maar wat jij nu omschrijft, dat herken ik wel. Dat ik toen ik een beugel ging nemen, moesten bij mij alle nummer vijf's weg. Dus linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder. Alle vijfde tanden eruit. En daar heb ik ook echt inderdaad een half jaar tot een jaar met van die gaten gelopen. En ook dat je er overdwars zo'n potlood in kon doen en dan je mond dicht. En dan zat dat potlood zo dwars door je bek heen. En je ging die gaten op een gegeven moment missen. Dat is niet het goede woord, want je bent blij dat ze weg zijn. Maar ja, precies. Ja. Dus ik snap wel wat Jurian zegt.
Ja, je bent eraan gewend, ja.
Ja. Ja, het is heel raar. Ik ben er zeker aan gewend. Af en toe als je een keer, nou, weet je, ik zou je zeggen, ik heb met bijna niks last van. Behalve met motherfucking nachos. Want die krengen die zijn namelijk driehoekig. Dus dan zit er eentje zo op je onderkies. En dan gaat het puntje zo precies zo waar geen kies meer zit. Weet je wel? Dat is echt. Je denkt van, ah, motherfuckers, nee. Maar ja, ben zeker blij dat het gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat gaan. Ook met die kronen. Ik moet daarna dus toch naar mijn tandarts om een afspraak te maken of ze even bellen en dan de kronen erop laten zetten. Ja, het wordt ook niet meer.
Oh, dus ze gaan toch alleen die heipalen plaatsen, oké. Okay. En daarna ga je bij je tandarts gewoon die kronen erin.
Oh, dat noemde jij de heipalen. Ja, in die zin.
Ja.
Oh ja, nee, dan heb je gelijk. Dan zijn dit inderdaad de heipalen dan de kronen.
Ja, oké, okay, dan snap ik ook veel beter dat je zegt, je kan s'avonds waarschijnlijk wel weer eten. Even los van of het open of dicht is. Je gaat geen kracht opzetten.
Want er komt nog... ja,
want precies. Die kies zitten zeg maar nog niet.
Ja.
Hm. Oh.
Dus dat,
Weet je, hoe lang hebben ze ervoor staan?
Hoe lang die afspraak is? Geen idee. Ik heb het niet over gehad. Ik moet er om 1 uur zijn. En dan, ik heb gewoon de rest van de dag ervoor gepland. Het zal vast niet zo lang duren, maar...
En mag je koptelefoon mee en zo?
Geen idee, nog niet bij stilgestaan.
Dat zou mijn tip zijn. Neem voor jezelf een muziekje mee.
Ja, nee, dat is een slecht idee. Helemaal niet bij nagedacht.
Want dat is echt veel relaxter. Vooral als je lang bij de tandarts moet zitten.
Ik vind het onbeschoft of zo. Ik bedoel, dus
nee, maar iemand... zo'n tandarts vindt het ook fijn. Want je kan je een beetje afzonderen en daardoor ben je veel rustiger.
Oké, okay. Nou, misschien is het misschien geen gek.
Of je kunt deze podcast terug gaan zitten luisteren.
Ja, maar daar heb je gisteren al ingezeten, dus dat is dan een beetje gek.
Ja, ik ken dan alle grappen al.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Mijn naam is Floris.
En...
Mijn naam is Jurian.
Mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Ferry Stelte. Jezus Christus, wat een moeilijke naam. Stelte. Ik heb het heel klein in mijn beeldscherm.
Gast, hoeveel bier heb je al op?
Stelte.
Ferry Stelte. Onze gastnerd van vandaag is Ferry Stelte. En die kun je ook wel kennen op onze Slack als Epiphany. En dat is wel grappig. Want we hadden vandaag een heel andere planning staan. En dat vind ik normaal gesproken niet zo netjes om te zeggen. Want het is net alsof Ferry tweede keus zou zijn. Maar het leven overkwam ons een beetje. Dus twee van de mensen die we normaal aan tafel zouden hebben gehad vanavond, die vielen uit. Wegens allerlei omstandigheden. En toen dachten we, jongens, we moeten snel even een gast nemen. Of gewoon geen gast, gewoon een gezellige kletsaflevering. En toen had Jurian het briljante idee. Wat was je briljante idee, Jurian?
Ik had een briljant idee. Wat was mijn briljant idee? Oh ja, we kunnen het ook gewoon aan de lounge vragen.
Juist. Dus wij aan de lounge vragen van... Hey, mensen, als we nou iemand uit de lounge zouden vragen om met nerds om tafel mee te doen... wie zouden jullie dan vinden dat we zouden moeten doen? Nou, er kwam een hele lange lijst zoals... Ferry... En Bas.
Luc.
En
nog een keer Bas.
Ik weet niet, maar ik had het idee dat de chat heel erg neigde naar Luc. Maar dat Luc een keer of 6 heeft moeten zeggen dat hij het eigenlijk toch niet wilde.
Nee.
Maar zo'n halfbakken. Ja, nee.
Het zou zeker Luc zijn geweest anders. Sorry dat ik het zeg, Ferry.
Begrijp ik.
Nee, ik vind Ferry nu wel tof. Dus dat kan niet mijn stuk.
Nee. Ferry, Epiphany. Hoe zou ik jou best voor kunnen stellen? Welkom in de uitzending en bedankt voor het inbellen trouwens.
Ja, geen probleem. Hoe je mij kan voorstellen... in eerste instantie vader van 2 kinderen. Een zoontje en een meisje, 7 en 8. Ik woon mooi centraal in Nederland. En vanwege mijn opzek vertel ik niet precies waar. En cybersecurity consultant bij Legion... dat is mijn werk en mijn passies zijn heel breed. Heel breed. Dus van alles nog wat. Muziek, fotografie, sport. In de breedste zin eigenlijk.
Maar goed, dus, je hebt ook kinderen, dus daar heb je sowieso allemaal geen tijd voor.
Ja, nee, inderdaad. Nee. Maar goed, ja, probeer in de avonturen als we slapen dingen te doen.
Ja, zoals podcasts opnemen op dit moment. Ja. Je bent ook nog fotograaf en niet... In de laatste plaats vriend van de show natuurlijk. Dat is ook een reden dat je hier aan tafel bent kunnen belanden. Kun je voor de mensen die nu luisteren en denken van... ik ben nog geen vriend van de show, ik weet niet precies wat het inhoudt... uitleggen waarom je vriend van de show zou moeten worden?
Nou, voor mij persoonlijk ben ik vriend van de show geworden... omdat ik wekelijks naar deze podcast luister... en voor mij dat een dusdanige waarde toevoegt dat het voor mij geld waard is. Dus daarom ben ik vriend van de show geworden. En nou ja, het levert heel veel perks op. Het is ontzettend gezellig in de lounge. Dus je spreekt met mensen die eigenlijk dezelfde mindset hebben. En dat maakt het voor mij heel erg leuk om vriend van de show te zijn.
Ja, dank daarvoor. Ik vind het ook wel gaaf, want in de lounge is inderdaad wel een bijzonder clubje ontstaan. Dus daar ben ik ook wel happy mee.
Ja, en ook die wat je terecht zegt, perks. Kijk, nu hebben we natuurlijk een jaar zonder meetups achter de rug. Want het kon natuurlijk gewoon niet. Waar we er normaal toch wel, denk ik, 3 of 4 van hebben. Waarbij meestal, die zijn meestal alleen voor de lounge. En natuurlijk dingen als Secret Santa. En op het moment dat wij dus niet weten wat we moeten doen op dinsdagavond. En we denken van, goh, wie zullen we eens uitnodigen? Ja, dan moet ik toch wel eerlijk zeggen dat we alleen naar de lounge hebben gekeken. Wel zoiets, ja, dat zijn onze meest trouwe fans. Die ook actief iets terugdoen op onze steunen. Is natuurlijk wel leuk om dan te kijken of daar iemand zit die dan leuk vindt om een keer mee te doen. Dus dat het is niet letterlijk een perk. Ik ga niet zeggen dat als je nu vriend van de show wordt, dat je dan sowieso een keer meedoet. Want dat is absoluut niet waar. En dan hebben we ook nog 210 wachtende voor je. Maar het is niet helemaal uitgesloten in ieder geval.
Moet je nagaan. Dus als je vrijwillig aan ons doneert, dan is het niet volledig uitgesloten. We hebben maar 52 weken in een jaar en 210 mensen voor je. Maar stel je voor.
Nou ja, heel veel daarvan willen al niet. Maar het is wel cru natuurlijk, want dan betaal je in principe ons via Vriend van de Show. Maar dan moet je wel zelf ook nog de podcast maken. Dat is een beetje,
ja,
een beetje raar.
Een beetje dubbel, ja.
Ja, bedankt voor je geld. Kun je nu ook nog even onze show van ons maken? Dankjewel.
Op voorhand zeg ik al dat ik deze niet terug ga luisteren, want ik kan mezelf dus echt niet aanhoren.
Ja. Dat had iedereen op het begin natuurlijk.
Nou, zullen we maar stoppen dan?
Ja.
Nou, je maakt hem toch niet alleen voor mij, neem ik aan.
Ja, ja, hey, ook?
Ik moet trouwens ook wel eerlijk zeggen, dat viel me wel op. Want het was half grappend, half serieus toch ook wel. Dat we zeiden, oh, het zou toch leuk zijn dat er een dame aanschuift. Want we hebben er echt zat op Slack. En ja, die wilde dus allemaal niet. We hadden gezegd van, hey, iedereen mag zich eerst melden als kandidaat. En daarna gaan we stemmen. En ja, daar stond toch ook uiteindelijk maar één dame tussen. Dat vond ik dan ook wel weer opvallend. Even heel wat anders. En dat gaat mij bijzonder aan het hart, omdat ik daar nu al 2 weken knetterhard voor gewerkt heb en het toch nog niet is gelukt. We hebben beloofd dat we van Patreon gaan proberen helemaal over te stappen naar Vriend van de Show. Dus Vriend van de Show is het Nederlandse platform. Patreon is Amerikaans. Dus allemaal meer haken en ogen, houden we minder geld over. Zit allemaal net wat minder hip in elkaar. Dus wij naar Vriend van de Show. En wat had Vriend van de Show nou bedacht? Als we nou bij Art19 gehost zijn, en dat zijn we, dan kunnen we een private feed versie en een openbare feed versie maken. En dan heeft onze podcast eigenlijk, ja, zeg maar 2 feeds waar je naar kan luisteren. 1 is voor de donateurs, dus daar komt de reclame er niet in. En de andere, die is voor de normale luisteraars, daar komen de reclame wel in. Wat Art19 als hostingplatform nou heel bijzonder maakt, is ze kunnen dynamic ad insertion doen. Dus ik kan een WAF uploaden. Dan zeg ik, nou, op zoveel minuten en zoveel seconden, daar mag je een advertentie instoppen. En dan doet hij dat dynamisch. Dus iedereen die die aflevering hoort, zou in theorie een andere advertentie kunnen luisteren. Nou, in de praktijk krijg je natuurlijk niet allemaal een andere. Maar in de praktijk is het zo van, oké, na 50.000 beluisteringen, stop deze advertentie. Of deze loopt van die tot die datum. Dat soort dingen. Dat is echt super vet. Wat we nou hadden bedacht is, als ik nou aangeef waar onze advertenties zitten, dan kan Art19 die ook weer weghalen voor Vrienden van de Show. Nou, dat ging allemaal fantastisch. Alleen wat blijkt nou, Art19 is zo fanatiek geworden dat hij de afgelopen afleveringen gewoon alle advertenties weg heeft gehaald voor iedereen. Nou ja, ik kan je voorstellen, dat vinden de Vrienden van de Show helemaal top, maar alle andere luisteraars nog mooier, want die krijgen zonder te betalen toch een reclamevrije feed. Alleen die adverteerders vinden dat wat minder. Dus we hebben nu voor de 3e keer het idee dat we de noot wellicht gekraakt hebben, maar het zou dus ook kunnen dat dat niet zo blijkt te zijn, dat iedereen, en dat hebben we dan wel afgesproken, dan krijgt morgen iedereen gewoon de reclames te horen. Want dan is het even na de 3e week op rij mooi geweest met die reclamevrije feeds. Maar even als huishoudelijke mededeling, als luisteraar ook een beetje dat je snapt. Het is nogal ingewikkeld.
Ah
joh. Ah joh, wat maakt het uit?
Vergeven ze ons gewoon, toch?
Ja, dat vergeven ze ook. Maar ik denk, het is wel leuk. Maar het stomme is, hoe dat dus werkt is, je kunt dus flaggen van hier komt een advertentie, maar je kunt ook flaggen, dit stukje van hier tot hier is een advertentie. Alleen, dan moet je die ook nog weer terug inboeken op precies die plek. En dat is waar het misging. Hij herkent dus wel van, oké, dit zijn de advertenties, dus hij haalt ze ook weg. Maar het daarna weer terug inboeken van, hier moet die alsnog verschijnen, dat gaat dus mis. En ja, het duizelt me inmiddels voor de ogen waarom dat in godsnaam fout gaat. Ik snap het echt niet. Heftig shit, man.
Ja, dat is ook ongeveer mijzelf. Heftig shit, man.
Nou ja, goed. Het leven in het dagelijks leven van de podcaster. Terug naar Ferry. Ferry, eventjes bij het begin beginnen. Jij bent cybersecurity consultant. Wat houdt dat precies in?
Ja, wat houdt het precies in? Ja, ik ben vooral in mijn dagdagelijkse bezigheden bezig met het helpen organisaties veiliger te maken. Dat eigenlijk, dat is mijn werk. En dan vooral benaderd van alles wat extern kan zijn en kan komen.
Dus we hebben het niet over social engineering en van die pentesters die met andermans pasjes proberen te kopiëren en binnen te komen en via de achterdeuren over het hek klimmen en dat soort dingen?
Nee, dat is niet mijn werk. Ik zit meer op ben meer bezig met beleid, het doorvoeren van mitigerende maatregelen, juist om dat soort boeven tegen te houden.
Mitigerende maatregelen?
Ja.
Cool. Ja.
Dat zijn de maatregelen om te zorgen dat een bepaald lek weggenomen kan worden. Of in ieder geval dusdanig weggenomen kan worden dat het acceptabel is voor de organisatie.
Hmm. Kun je dat levend maken? Zijn er voorbeelden van dingen waarvan je denkt, dat snapt iedereen wel?
Dingen zoals als we gaan kijken naar de recente GGD-lek. Dat medewerkers van callcenters data hebben kunnen inzien. Zonder dat het op een fatsoenlijke manier gelogd wordt. Nou, dat loggen, het zorgen dat het loggen is, terugleidbaar, het herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. Dat kan een mitigerende maatregel zijn om het lekken van data te voorkomen.
Waarom dan? Want dan is het lek effectief wel gebeurd.
Het lek is dan effectief wel gebeurd, maar heeft een afwerende werking, omdat mensen weten dat het gelogd wordt. En je hebt daarna ook nog eens een keer een detectieve maatregel, omdat het naar die persoon toe te herleiden is. Dus je kan ook heel snel die personen, die rotte appelen, eruit halen.
Maar wacht even, dus het begint met de dagen dat je inderdaad tussen al deze vaktermen door, er is een hele wereld waarin jij je werk vindt. En je hebt het dus over mitigerende maatregelen en detecterende maatregelen. Dus daar zitten, wat voor maatregelen zijn er nog meer dan?
Je hebt afwerende maatregelen en detectieve maatregelen. Je hebt, het is maar net welk framework er binnen een organisatie gebruikt wordt. Maar over het algemeen, mitigerende maatregelen is een samenvoegsel van allerlei soorten maatregelen. En dat kan afwerend zijn, detectief, preventief en in die context zitten. Maar de mitigerende maatregelen zijn eigenlijk het reduceren van het risico wat je loopt in een omgeving.
Ja, reduceren is dus weer kleiner maken. Jeetje, je maakt er wel een mooie vaktermenboel van.
Ja, het is helaas heel veel vaktermen.
Doe je ook repressieve maatregelen of hou je daar weer niet mee bezig?
Nee, bij voorkeur niet.
Oké, hoe ziet een dag in het leven van Ferry eruit dan?
Nou ja, ik word wakker. Ik ga of een rondje hardlopen. En dan doe ik alles wat daarna komt. Dus het douchen. En dan ga ik achter mijn pc zitten. En dan zijn de eerste Skype of Teams meetings eigenlijk.
Je bent dan cybersecurity consultant. Dat wil dus zeggen dat mensen jou eigenlijk om advies vragen, toch? Het is niet zo dat je zelf die routers gaat zitten configgen en die Windows domeintjes gaat zitten beheren en dat soort dingen. Dat doe je allemaal niet.
Nee, dat ligt allemaal in het verleden. Ik adviseer vooral over wat je zou kunnen doen als organisatie om te zorgen dat je veiliger bent.
Hoe gaat het in zijn werk dan? Want ik bel jou en ik zeg, god Ferry, wat is het bij mij toch een zwijnenstal? Dit moet allemaal beter. Help me alsjeblieft. Gaan we dan eerst een hele lange Skype-call houden waarin jij allerlei vragen aan mij stelt en ik zo eerlijk mogelijk antwoord? Of kun je ook gewoon zeggen, nou Ferry, kom jij eens even langs en ga zelf eens lekker snuffelen?
Dat kan allebei. Vaak wil je wel een helder afgekaderde opdracht, dus een gescoopte opdracht. En daar ga je dan met de klant in eerste instantie in overleg. Nou, voor corona was dat gewoon naar de klant toe in gesprek gaan om te bepalen van wat is nou het probleem waar je tegenaan loopt. Wat is nou die warboel waar je het over hebt?
Mm-hmm.
En daar dan een propositie of een offerte tegenover zetten en uiteindelijk de opdracht uitvoeren.
Dus het is allemaal behoorlijk. Het klinkt een beetje theoretisch eigenlijk, jouw werk.
Volgens mij doet hij juist de praktijk.
Ik doe voornamelijk de praktijk, ja. En dat is vooral bij mijn huidige opdracht. Ik ben Business Information Security Officer bij Schiphol. En jullie kennen ze waarschijnlijk wel, die poortjes, als je in, het Schengen in Schengen vliegt. Ja, nou dat, op dat project, daar zit ik. Dat is de innovatie op de grens. Er is in april vorig jaar ook een AK-rapport over geweest, over hoe slecht het geregeld was. Nou, daar ben ik sinds mei vorig jaar bezig om te helpen zorgen dat aanbevelingen doorgevoerd worden.
Wat was er precies slecht geregeld dan?
De cybersecurity rondom de systemen op Schiphol. Dus niet per se Schiphol die het slecht geregeld heeft, maar voornamelijk het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Ja, dus als ik dat inzichtelijk maak, en ik reis voor mijn werk veel, ja nu natuurlijk even niet, maar normaal gesproken wel. Ik kom regelmatig bij die poortjes en dan daal ik mijn paspoort daar keurig in, gaat allemaal prima. Hè, ding maakt een leuke foto van me en ik mag doorlopen. Dan wordt er dus een stuk data ergens heen gestuurd, opgeslagen en daar in dat proces klopte je zal niet in detail mogen treden, neem ik aan, maar daar klopten dingen dus niet.
Daar klopten inderdaad dingen niet. En dingen zoals die in het AK-rapport staan is bijvoorbeeld, het zit niet op detectiemiddelen van Schiphol en van Defensie. Dus er zit een stuk defensiesystemen aangekoppeld en er zit een stuk aangekoppeld wat door Schiphol beheerd wordt. En die zijn allebei niet aangesloten op een SOC. Dus dat is een Security Operations Center. En die doen respons op security incidenten.
Ja, dus je hebt geen geautomatiseerd systeem om dan incidenten te zien. Is dat wat je zegt?
Klopt, ja.
Okay. Maar op zich dat het defensie is natuurlijk wel logisch. Want uiteindelijk volgens mij die hele afdeling daar wordt gerund door de marechaussee. En dat is natuurlijk gewoon onderdeel van defensie.
Ja, klopt. Ja. Je hebt daarin twee spelers eigenlijk. Drie spelers. Je hebt JNV, Justitie en Veiligheid. Die zijn beleidsbepalend rondom de grens.
Ja.
Dus zij bepalen al het beleid. Dan heb je Defensie die de eigenaar van de data is. En dan heb je de KMAR die uitvoerend is.
Ja, ja.
En dat is ook direct mijn stakeholderveld.
Maar ik snap wel wat Ron al zegt. Voor mij is het heel, heel tastbaar in die zin dat ik weet, hey, ik ken die apparaten. Ik snap dat als mijn paspoort gescand wordt en er foto's van mij is, dat het dus ergens data heen gaat. Maar het maakt de handelingen, zeg maar echt letterlijk, het werk dat jij verzet, niet direct heel zichtbaar. En dat is natuurlijk ook goed, want uiteindelijk is daar er zit een mate van geheimhouding in natuurlijk. En het zou heel vervelend zijn. Maar ik begrijp wel wat Randall zegt. Dat het toch voor mensen die er zelf niet bij betrokken zijn of gewoon niet zo goed snappen hoe dat soort systemen in elkaar zitten, blijft het een hele theoretische uitleg eigenlijk.
Ja, dat klopt. Ja. En omdat ik ook niet in detail mag treden van dit systeem, kan ik het ook niet met praktijkvoorbeelden laten zien. Maar het komt er gewoon op neer dat het defensiebeveiligingsbeleid. Dat moet van toepassing zijn op die systemen. Nou, dat voldoen we voor een deel aan, omdat Schiphol ook ISO 27002 certificering heeft. Dus we hebben echt wel redelijk wat security controls op zijn plek en maatregelen op zijn plek. Alleen Defensie heeft een andere soort risk appetite, zoals we dat noemen. Dus ze hebben een andere soort manier van accepteren van risico's. Zij zijn eigenlijk, ze willen eigenlijk gewoon geen risico lopen.
Nee,
zij
hebben geen appetite.
Nee, precies. Nee, en dat is logisch natuurlijk, want het gaat om de verdediging van het land.
Nou, werk jij daar natuurlijk aan. Ik kan me zo voorstellen dat andere eisen met zich meebrengt. Ja, dan een gemiddelde medewerker van Fox IT die bedrijven uit de brand helpt met ICT-problemen. Kun je daar meer over vertellen? Wat moet je, door wat voor hoepels moet je springen voordat je aan dat soort systemen mag werken?
Ja, je moet gescreend worden door de AIVD. Ik moet NDA's ondertekenen. Tenminste, dat heeft mijn werkgever gedaan. Daar lussen de honden geen brood van. De samenwerking tussen Justitie en Veiligheid en Defensie betekent ook gewoon dat wij geen data uit kunnen wisselen.
En hoe hindert je dat?
Als ik samen met iemand van Defensie een analyse doe van een systeem om te kijken van waar zitten de risico's en welke waardes hangen wij aan die risico's. En de waardes bedoel ik dan van hoeveel geld komt erbij gemoeid of welke impact heeft een bepaalde bedreiging op bijvoorbeeld politiek of op het landsbelang of op de op andere aspecten van de security rondom de grens. Dan kunnen zij die analyse niet naar mij toesturen.
Ja, ja, jij ziet, jij werkt dan samen met iemand die andere dingen ziet dan jij. En jij ziet andere dingen dan hij, maar je mag dat dus niet uitwisselen.
Nee. Nee.
Pittig ingewikkeld.
Ja, behoorlijk.
Ja, ik zit hier dus nu ook met, kijk, het zal wel een reden hebben. Het zal wel beter zijn dat het op die manier gaat. Maar mijn boerenlul verstand zegt wel van...
Ja, boerenlul, ja.
Mijn boerenlul zegt... Ja, ja, hij praat. Nee, het zegt van... Ah joh, doe even. Alles in het belang van het land. Ja toch, maar dat is dan toch niet zo... waarschijnlijk niet zo recht toe recht aan als ik het voor me zie.
Nou, gelukkig niet.
Nou ja, voorheen wel. Voorheen klotste het geld bij Schiphol ook tot over de plinten. Alleen ja, vorig jaar kwam toen iets wat heet COVID. En dat heeft voor Schiphol heel erg impact.
Ja, dat geloof ik. Ja, het zal rustig zijn.
Ja.
Het zijn de dure parkeergarage geworden een tijdje.
Ja, ja, inderdaad. Ja, maar dat is dat zorgt er wel voor dat dit soort projecten gewoon minder...
Ja, die hebben minder haast.
Nou ja, minder goede invulling krijgen. Er zijn een hele hoop mensen... al vertrokken bij Schiphol en er gaan er telkens meer weg, interne en externe.
Zijn er, behalve op het vlak van regelgeving en de driehoek met je stakeholders goed managen en daar een spin in het web zijn, nog interessante technologische ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren? Je had het over die poortjes natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je paspoort opleggen was al een ding. Vingerafdruk scannen is een ding. Biometrische toestanden is allemaal een ding. Wat is in jouw veld nou qua techniek het nieuwste van het nieuwste?
Oeh, dat is een goeie. Nou, als ik kijk naar het project waar ik dan op zit, dat is dan nu alleen die poortjes voor de grensovergang. Maar er is een programma wat binnen Schiphol loopt, dat noemen ze Seamless Flow. En dat betekent eigenlijk dat jij jezelf registreert met je boardingpas en je paspoort bij binnenkomst. En dat je vanaf dat moment je pas en je boardingpas gewoon in je zak kan houden en door alle poorten heen kan lopen. Dus je kan bij de security gewoon alles binnen in je zak houden. Je kan bij de grens kan je alles in je zak houden en bij boarding kan je alles in je zak houden. Dus je kan in de toekomst zelfs rennend over de airport overal doorheen.
Dat klinkt als een goed idee.
Nou, hangt er een beetje vanaf.
Nou, zonder frequent flyer pasje ga jij niet rennen door die airport heen, vriend. Kan ik je wel vertellen.
Nee, maar even los daarvan. Wat gebruikt men dan om je te herkennen?
Nee. Maar ik bedoel meer, het is daar gewoon rijden. Dus je kan rennen wat je wil. Maar...
Ja, oké, nee, dat snap ik. Maar als Ferry zegt van, ja, maar je kan die pas in je zak houden. Oké, waar gaan ze me dan aan herkennen?
Nou, op het moment van registratie doe je precies hetzelfde als wat je nu bij de grens doet. Dus je legt je paspoort op, laat een foto maken.
Mm-hmm.
Op dat moment hebben ze van jouw gezicht. En op basis van jouw gezicht kan jij dan de andere gates of alle andere touchpoints kan je passeren.
Oké, dus facial recognition gaan we gebruiken.
Ja.
En gaat dat dan nog wel via poortjes of loop je gewoon een normale deur door zo?
Nee, poortjes. Het zijn touchpoints die dan op dat moment openstaan. Alleen in het begin zullen ze gewoon openklappen op het moment dat je gezicht aanbiedt.
Oké, interesting.
Ik weet niet, want ik bedoel, ik heb niet dezelfde primaire gut reactie als Floris heeft, maar het is inderdaad wel even een wow. Zoals een brug die je overgaat en niet zomaar meer terug kan. Weet je wel, als ze in China overal op straat gezichtsherkenning doen, dan denk ik, what the fuck? En nu doet het op Schiphol.
Je denkt ver weg.
Je hebt het over een luchthaven. Ik denk dat Nederland, er is in Nederland geen plaats die zo heftig gemonitord wordt als Schiphol. Ik bedoel, het is misschien nu niet allemaal automatisch, maar als er een beveiligingsmedewerker van Schiphol het idee hebt dat jij, I don't know, for some reason in de gaten gehouden moet worden, dan elke stap die je zet, elke adem die je neemt, die is in beeld en die wordt gevolgd. Ja, dat weet je. Daar. Sinds 11 september 2001 is daar natuurlijk heel veel in veranderd en is alles aangescherpt. Het feit dat daar nu geautomatiseerde gezichtsherkenning bij komt, nou, het doet mij, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk helemaal niks. Het maakt het wel, het maakt Ferry's werk wel des te belangrijker natuurlijk.
Nou ja, dat is zeker. Maar komt daar dan ook privacy bij kijken? Of is het vooral echt security?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Je hebt, we doen vanuit Schiphol met andere partijen doen we ook gewoon DPA's. Dus er is gewoon een privacy assessment gedaan. Dus ja, er wordt zeker rekening gehouden met privacy. En je kan er altijd voor kiezen om manueel te gaan. Dus dat je zonder gezichtsherkenning te gaan. Alleen ja, heb je daar de voordelen niet van te automatisch herkend worden en niet overal te hoeven wachten.
Ja, maar jij zegt assessments gedaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen, kijk, dat je privacy geborgd is, is wat anders dan dat je anoniem bent natuurlijk. Want dat ben je volstrekt niet op een vliegveld.
Nee, wil je anoniem reizen, dan moet je niet op een vliegveld.
Nee, dat is eigenlijk gewoon onmogelijk.
Ja.
Maar dat betekent meer zoveel als ze zeggen dat jouw persoonsgegevens niet buitgemaakt zouden kunnen worden of iets dergelijks?
Nou ja, dat er zoveel mogelijk maatregelen worden genomen om te voorkomen dat.
Ja, ja, we kijken, een DPIA is een assessment die voor de AVG gedaan wordt. Dus om te kijken in hoeverre je vanuit Schiphol of vanuit de organisatie iets met privacy kan doen. En om te borgen dat je bepaalde aspecten van de AVG kan voorzien in de IT-voorziening.
Overigens, als je het nog niet, als DPIA je niks zegt, dat betekent Data Protection Impact Assessment. En dat is dus een hele serie vragen over onderwerpen die te maken hebben met de beveiliging van persoonsdata. Juist. En wat je daar in ieder geval uit moet leren, elke keer als je zo'n ding maakt, is, oh, dataminimalisatie is best een dingetje.
Mm-hmm.
Dus als je het niet nodig hebt, moet je het ook niet bewaren.
Nou ja, je zegt dat zo vanzelfsprekend. De oplettende luisteraar die merkt dan een beetje aan mijn vraag van, ik ben hier niet helemaal als een vis in het water in dit onderwerp. Maar Floris,
mm-hmm.
Ik weet natuurlijk nog steeds helemaal niet exact wat je precies doet.
Ik heb.
Alleen, ik heb het gevoel dat jullie echt wel, zeg maar, met een half been in elkanders vakgebied staan. Of zit ik er dan echt ver naast? Half been, hè?
Nee. Kijk, een hoop van wat Ferry doet heb ik mee te maken. Ik zit nu even tijdelijk op een ander project. Maar het project waar ik hiervoor zat, moet ik een nieuwe connectie naar een CA bouwen, moet ik zeggen. Een CA is een Certificate Authority. En dat is eigenlijk een machine en die stanst certificaten.
Kun je nog één keer zeggen?
Certificate Authority.
Certificate Authority, oké. Okay.
En die maakt, zeg maar, een soort digitale certificaten. Dus die groene slotjes van je browser, maar dan op het allerhoogst haalbare niveau. Daarbij moet je de data die over de lijn gaat supergoed beveiligen. Nou, wat we eigenlijk willen doen is het systeem dat daarvoor zit sterk verbeteren. En dat betekent dat alle connecties naar die systemen toe veranderen. Daarbij gaat precies die data over de lijn die je nodig hebt om identity theft te plegen. Ja, dus we hebben nogal wat raakvlakken daar, zullen we maar zeggen. Ja. Maar en ik werk in een bedrijf, ik werk op een locatie in Den Haag, waar toevallig ook een bedrijf zit, dat heet The Privacy Company. En die zal Ferry wel kennen.
Mm-hmm.
Die maken DPA's en FG's en die geven les over privacy by design en die doen e-privacy scans. En dus die helpen je, jouw bedrijf, om dat te doen. En ik heb met die gasten te maken en ik heb ook DPA's geschreven en gemaakt. Dus ja, wat dat betreft, ja, ken ik het wel. Ja, nou, in alles wat ik doe, moet ik gewoon zorgen dat Ferry zo min mogelijk moeilijke vragen overhoudt waar ik achter mijn oren ga krabben.
Nee, oké, maar kijk, jullie hebben allebei dus een, moet ik het noemen, het zijn best wel, ja, wat je zegt, hoge niveaus. Dus zo'n CA is het hoogst mogelijke in niveau. Schiphol, er is er maar één van, dat is een huge-ass luchthaven. Hoe zit zo'n dataminimalisatie eruit als je bijvoorbeeld een lokale ondernemer bent? Je bent een kruidvatje, je hebt wat cameraatjes hangen.
Eindhoven Airport.
Je vraagt van de klanten die langskomen of je de postcode mag hebben. Of je hebt de spaarprogramma.
Luister, in de basis heb je een paar hele simpele uitgangspunten. Als je een vraag, je moet alleen vragen naar wat je echt nodig hebt en daadwerkelijk nodig hebt, dus moet hebben om je functie te kunnen uitoefenen.
Mm-hmm.
Dus de kruidvat voor je klantenkaart, wat hebben ze echt van je nodig? Helemaal niks. Letterlijk niks. Een klantenkaart boeit niet. Het boeit niet aan wie die vastzit. Je wil weten dat er een klantenkaart is. En geleerd aan die klantenkaart is er iemand die shit koopt en daar zit het profiel.
Ja, maar luister, ik wil weten waar die woont, want dan kan ik analyses doen. Of dat die wijk bijvoorbeeld heel veel kruidvat klanten bevat en dat ik daar mijn folders door de bus doe.
Ja, maar dat is secundair.
Ja, maar dat wil ik wel.
Ja, maar dat hoeft niet.
Ja, maar ik wil het zo graag, Floris.
Nee, maar dit is dataminimalisatie.
Oké, okay. Ja, maar ik wil het wel heel graag.
Ik snap dat je het wil en dus ga je het toevoegen en zeg gewoon tegen je klant, hey, in ruil voor het opgeven van data krijg je van mij een beetje korting.
Juist. Oké, Dus met zoveel woorden, dataminimalisatie kan heel belangrijk zijn, maar dat doet natuurlijk helemaal niet iedereen braaf.
Nee, absoluut niet. Iedereen probeert het zo hard mogelijk. Nou, niet iedereen, maar de meeste partijen proberen het zo hard mogelijk te voorkomen.
Maar dat is een beetje het spanningsveld van de 21ste eeuw volgens mij, waar we nu zo langs heen
zijn. Nou ja, kijk, degene die het minst aan dataminimalisatie doet, is zeg maar Facebook.
En, ja, je zei net volgens mij hun hele strategie. Een klein beetje korting in jou voor je data. Want dat is de reden
dat
de Oculus Quest 2 een prima hardware kan bieden voor een gereduceerd tarief, is dat je een verplichtend Facebook-account moet hebben. Dus je betaalt één helft met je portemonnee en de andere helft met je data.
Ja, maar de Samsung doet het nu ook. Hè? Koop jij een nieuwe tv of een nieuwe telefoon, dan krijg je er ook gratis reclame bij die gepersonaliseerd is op basis van jouw gegevens. Super cool.
Ja, toch?
Nooit kopen dus.
Vind ik wel vet. Beetje nuttige reclame in plaats van al die babymeuk.
Nee, maar luister, dit ga je echt super cool vinden. Dus jij gaat zometeen zo'n Galaxy S21 kopen. Want je denkt, dat is ultiem de boomfluff. En je neemt een beetje uitgebreide van €1100. En elke keer als je telefoon op lock springt, dan staat er een reclame in beeld. Vet, man.
Maar dat is toch niet echt zo?
Dat is niet waar, toch?
Oh, dat dacht jij.
Ik heb geen idee.
Vraag het aan je collega's bij Tweakers.
Ja, maar
TV koopt, dan zit het ook in je menu.
Maar ik zit nu letterlijk naar de review te kijken op Tweakers en dat staat niet bij de Mimpen. Ik kan hem zo snel niet lezen en ik had hem nog niet gelezen.
Maar ik weet niet of het in Nederland nu al is, maar in Amerika is het absoluut zo. MKBHD heeft er een heel stuk over.
Dan is het waar. Dan is het waar.
Ja, maar ik heb het ook, want wat Floor zegt is natuurlijk gewoon.
En als MKBHD het zegt, dan is het waar.
Marques Keith Brownlee, ja. Nee, maar kijk, ik heb dus ook zo'n, dat is wel grappig. Ik heb dus een LG-tv in de huiskamer en de theorie daarachter was, er staat webOS op, dus daar kan ik alle apps, dan heb ik maar één afstandsbediening, hoef ik geen apparaat meer aan te hangen. De praktijk is echter, 2 jaar later is dat ding traag, verrot en niet alle apps werken überhaupt meer. Nou, heb ik dus, toen ik nog wel van die garde was, ook een LG-tv weer gekocht voor in de slaapkamer. Want ik dacht, hè, dat is allebei LG, zelfde afstandsbediening, werkt heel lekker. Maar die heeft weer een nieuwere webOS. Hij lijkt er wel op, maar het is echt wel op fundamentele punten anders. Die update vanzelf zijn apps. Maar er staat ook wel weer reclame in beeld. Ik heb een fucking Netflix-knop op mijn afstandsbediening. Weet je wel, dat zal ook niet gratis zijn geweest.
Ik heb een afstandsbediening met een Netflix-knop en een Prime-knop.
Ja, klopt, heb ik ook, ja. En
het is heerlijk, het is fantastisch.
Het is wel handig, maar het is ook wel weer heel kut dat je denkt van, ja, fuck jongen, ik ben nu getrouwd met deze shit.
Luister nou, het aantal keer dat ik heb gedacht, oh, het is eigenlijk kut dat er een Prime-knop op deze asmus zit. Nul keer heb ik dat gedacht.
Zou je dus moeten denken, hey, als er een Prime-knop op mijn afstandsbediening zit, dan zit er waarschijnlijk ook Amazon software ergens in die tv. Dat is
super handig, want ik kijk vaak Prime.
Ja, nee, maar is dat wel wat ik wil? En in mijn geval zeg ik, en ik hoop dat Ferry nu een beetje gaat knikken, slimme tv's is echt niet handig. Weet je, ik wil graag wel een nieuwe tv, maar ja, ik vind het geld niet waard. En het eerste wat ik ga doen met de nieuwe tv is de wifi uitzetten en er nooit een ethernetkabel in proppen. Dus dat ding zo dom maken als die kan zijn.
Ja, mee eens. Ik zou ook het liefst een nieuwe, niet slimme televisie kopen, maar die zijn er gewoon niet. Dan kom je bij een monitor uit en die zijn gewoon niet groot genoeg.
Stel dus er staat allemaal software op en hij is dus smart. Ja. Maar op het moment dat jij daar niet mee inlogt met je eigen account, dan staat die software erop, maar dat doet verder helemaal niks dan, toch?
Die software draait in jouw omgeving thuis. Dus die kan bij alle andere hardware in je huis. Nou ja, daar zou we hebben.
Als je hem niet verbindt met je netwerk, is er al minder aan de hand.
Nee, maar hij zegt wel van hang hem gewoon aan het internet. Ja,
liever niet. Ja, en dan het liefst in een los netwerkje waar die verder nergens bij kan.
Ja, op zijn eigen wifi.
Godsamme, de VLAN-hippies.
Ja.
De VLAN-hippies.
Ja, daar heb je het over. Dat zijn nou mitigerende maatregelen, Randal.
Ja, maar ik zal ook niet zeggen dat jullie gek zijn. Ik ga jullie al een belachelijk maken, omdat ik het zelf nog niet gedaan heb, omdat ik daar te lui voor ben. Dus zijn jullie gekkies.
Want je maakt je op dat moment zorgen, ik maak even de gedachtegang af, je maakt je op dat moment zorgen over de kwetsbaarheid van de software op de televisie, die eventueel mensen op jouw netwerk kan toelaten. Of...
Ja, nee, kijk, cybersecurity en tv's, dat is zeg maar niet de meest ideale combinatie. En het staat ook niet op de allerhoogste op het ranglijstje bij tv-bouwers om dat ding zo veilig mogelijk te maken. Dus de kans dat daar een exploit in zit waardoor ze toegang krijgen tot je tv. En dat, wat ze daar doen is misschien nog niet eens zo boeiend. Maar vanaf die tv kunnen gaan springen naar het volgende apparaat, daar zit je uitdaging.
Ja. En als je gaat kijken ook hoeveel smart devices er wel niet onderdeel zijn van botnets.
Ja.
Ik wil het gewoon niet op mijn geweten hebben dat een deel van mijn netwerk verantwoordelijk is voor een DDoS-aanval op een ziekenhuis bijvoorbeeld.
Ja. Nee, we weten toch allemaal, Joost heeft zo'n ons aller heer Schelvis. Hij heeft toch zo'n test gedaan met van die webcams.
Mm-hmm.
En dat hij er eentje aan het internet hing en die was binnen een minuut geroet.
Ja.
Ja. Weet je, wie zegt dat het met je tv niet gebeurt? Ik verwacht, er zijn nu al heel veel tv's met een camera erin, maar ik verwacht dat dat nog veel groter, dat dat aantal veel groter gaat worden.
Ja,
ja, dat is lachen, maar dan hebben ze ineens video.
Maar met camera's inderdaad, dat is een ander ding. Ik bedoel, ik heb ook heel lang een stickertje over webcam gedaan. En we hebben nu dan om onze hond in de gaten houden en een cameraatje. En op het moment dat wij thuis zijn of wat dan ook, dan staat die weggedraaid. Nou goed, als die gehackt is, zouden de mensen mee kunnen luisteren. Maar dan zie je in ieder geval niks, want hij staat achter een fysiek object. Maar daar ga ik wel anders mee om dan met een televisies die verder niet.
En dat snap ik, maar dat is maar één voorbeeld natuurlijk. Hè? Dus als we het over mitigerende maatregelen hebben, dan zou Ferry waarschijnlijk ook aan partijen zeggen, joh, weet je, wat dacht je ervan om iedereen gewoon gratis een paswoordmanager te geven? En die te verplicht te stellen. Want bijna al die een beetje oké-ige paswoordmanagers, die hebben gewoon plugins voor je browsers. Mm-hmm. Dus zodra je naar een nieuwe website gaat, dan zegt die tegen jou, zal ik voor jou anders een mooi veilig wachtwoord aanmaken?
Ja.
Waarschijnlijk is een ander advies, gebruik zoveel mogelijk de second factor. Dus Google Authenticate of als je al iets gebruikt van, weet ik veel, Okta of zo, dan kan je gewoon authenticators toevoegen. Stel het zoveel mogelijk verplicht.
Ja.
En ga niet afdwingen dat iemand elke 3 maanden zijn wachtwoord moet vervangen, want dat werkt waarschijnlijk counterintuitive. Dus lente 1, 2, 3.
Dat is gewoon echt iets waar organisaties echt mee moeten stoppen. Het vernieuwen van gewone gebruikerswachtwoorden. En laat mensen een password phrase maken in plaats van een wachtwoord.
Ja, dus 3 woorden.
Ja, minimaal. En die dan gewoon aan elkaar koppelen. En dan hoef je niet eens een wachtwoordmanager te gebruiken. Maar dan heb je in ieder geval een wachtwoord wat in de nabije toekomst lastig te cracken is.
Ik had een hele mooie voor Amazon. Die is inmiddels niet meer, dus die durf ik nu al hard op te zeggen. Ik had gewoon koop shit nu. Hey.
Mijn allereerste wachtwoord ever. Ik denk niet dat ik die ergens nog gebruik. En zowel, dan hebben de hackers vandaag een leuke dag. Ik dacht, wat is mijn favoriete voetbalclub? Ajax.
Ja.
Nee, dat is te makkelijk. Doe ik 2 keer Ajax. Nee, dat is nog steeds te makkelijk. Wacht, ik draai het om. Xaya. Top
nee,
wachtwoord.
Joh. Daar komen ze nooit achter. Ik vind het grappig. Mijn eerste wachtwoorden die staan eigenlijk allemaal inmiddels wel in een of ander datalek. Dus dan krijg ik van die meldingen dat het in een of ander, weet ik veel, of het LinkedIn was of waar. Dus hoeveel lekken zijn er wel niet geweest. Dus er is 1 wachtwoord dat ik op de dag van vandaag nog wel gebruik voor gewoon hele debiele toepassingen waarvan ik denk, nou, dit kan me letterlijk gestolen worden. En dat paswoord, dat komt dan in mijn paswoordmanager elke keer rood gloeiend terug. Zo van, gast, gebruik dit nou niet. Het zit in die datadumps. En ik zo, ja, maar dit typt zo lekker weg. Ik wil het hier gewoon nog steeds hebben. Fuck you. ik weet niet. Misschien ben ik roekeloos.
Dan begint het met you leggen, want dan weet ik waar we heen gaan.
Ja. Die heb ik wel allemaal heel uniek gemaakt. Nee, maar ik deel het sentiment wel.
Zeker
maar. Even voor Jurian. Jij zegt eigenlijk een beetje zoals ik er ook in zit. Zo van, nou oké, waarom zou je je netwerk dichtspijkeren specifiek voor je tv? Aan de andere kant, ik geef je gewoon een counterargument. What the fuck is het probleem? Kijk, ik vind het een boel gedoe als je je huis, in je intern netwerk allemaal VLAN's hebt, want de administratie daarvan, en dan heb je een apparaat, dat doet niet wat je wil. Oh fuck, er zit dus verkeerde VLAN. Het is allemaal geen zin in, ik heb te weinig tijd in mijn leven. Aan de andere kant, je doet toch ook je voordeur op slot, weet je wel. Waarom? Wordt er ingebroken dan? Nee, waarschijnlijk niet. Maar ja, die tv even zo doen dat hij alleen internet heeft en niet met de rest van je netwerk kan praten. Ja, weet je, je hebt er jaren lol van en je hebt er een stuk minder risico door. Ik vind, ja,
ja, maar zo gek is het tegelijkertijd niet. Ja, maar ik kan tegelijkertijd ook niet wachten dat je in een consumentenrouter voor thuisgebruik, dat je gewoon kunt zeggen, dit IP is van mijn tv. En dat hij zegt, oh, dan hang ik hem wel even voor je in een VLAN.
Hmm.
Of dit IP hoort bij een IoT-apparaat. Oh, wil je die allemaal anders bij elkaar verzamelen en in een VLAN hangen?
Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens.
Dat zou echt wel super relaxed zijn, hoor.
Ja, maar dat hebben routers namelijk wel. En ik ga je vertellen hoe dat heet. Dat heet guest wifi.
Ja.
En je hangt gewoon je tv in je guest wifi. Ja, serieus. Waarom niet?
Maar dat is geen VLAN officieel, toch?
Wat is het dan?
Het is gewoon een tweede SSID in hetzelfde netwerk.
Nee, het is niet hetzelfde netwerk.
Maar komt het dan niet op hetzelfde... Oh. Komt het niet op hetzelfde neer dan?
Ja, is eigenlijk gewoon een VLAN. Maar ja, goed. Apparaat kunnen niet met elkaar
praten. De expert schudt nee, dus.
Nee, vaak wordt zo'n guest VLAN ook nog eens een keer met een captive portal aangemaakt. En dat werkt niet zo heel erg lekker met je televisie.
Ja.
Het zou voor consumentenrouters zou het inderdaad een redelijke oplossing zijn.
Nou ja, jij zegt vaak, maar die apparaten die wij bij klanten wegzetten niet. En ik kan me geen provider heugen waarin dat echt een functie is. Maar het klopt. Er zijn inderdaad als je van die Ubiquiti zooi koopt en zo. Maar dan zit je al een beetje in het prosumer level.
Ik heb niet anders thuis.
Nou ja, oké. Okay. Maakt ook niet zoveel uit.
Hey, even snel tussendoor. Hè? Compleet unrelated side note.
Ja, kom eens.
Maar het is nu 8:08. Hè? Kijken jullie wel eens uit het raam, rond, als het bijna 9:00 is, naar rennende mensen die de avondklok proberen te halen?
Nee. Nee.
Dat is echt grappig. Ik woon langs de doorgaande weg. En als het dan bijna 9:00 is, zie je mensen echt gewoon soms rennend en zo en heel hard fietsend langskomen. Dat is echt leuk.
Ja? Oh, ja, ik zou echt denken, fuck the police.
Ja, dat denken heel veel mensen in Amsterdam Nieuw-West ook wel, kan ik je vertellen. Maar dat is een beetje een way of life hier eigenlijk. Hè? Dat valt niet meer op. Maar nee, af en toe zie je laat zo'n mensen een beetje doorlopen. Zo een beetje, en dan verzin ik er altijd bij dat, ik weet niet of het echt zo is, maar misschien is het gewoon koud en willen ze gewoon even rennen. Maar ik zag net toevallig iemand langs rennen. Ik denk van, ja vriend, je hebt nog 7 minuten, ouwe. Rennen, vriend. Mm-hmm. Vind ik leuk. Wil ik eigenlijk gewoon op balkon gaan staan van rennen, bijna 9:00. Wat doe je hier nog?
Je kan het. Je kan het aanmoedigen. Ja. Zo van, kom, je kan het.
Ja, dat zou ik wel moeten doen. Maar dat lijkt me, misschien is dat heel vervelend voor die mensen. Omdat ze toch al...
Nou ja, is beter dan op je balkon staan en roepen van... kom aan, asswipe, je gaat sukkel. Het even niet halen.
Ja, beter dan dat. Maar misschien gewoon niet op je bureau staan jellen. Wat is dat een optie?
Balkon, hoop ik. Balkon. Het bureau heeft weinig zin. Staat hij nog steeds binnen?
Wat zei ik? Plafond?
Nee, je zei bureau.
Oh, echt waar? Holy shit. Dat zou in mijn geval wel werken trouwens. Die staat voor het raam.
Ja, maar dat is nog steeds een raam waarschijnlijk dicht.
I cannot even words. Hey, Floris. Hey, Ferry.
Wat ik trouwens lullig vind. Ferry is een vriend van de show.
Ja, je hoort nu.
Maar hij heeft zojuist wel degelijk een reclame moeten aanhouden. Dus je had toch even van tevoren moeten zeggen, Ferry, doe heel veel je koptelefoon af.
Ja.
Dan zwaaien we wel als we klaar zijn.
Dit had hij niet willen missen, toch? Bovendien krijgt elke vriend van de show ze misschien wel morgen te horen. Ik weet het nog niet. Zou het maar zo kunnen. Hey Ferry, ik zat te denken. Normaal gesproken zijn we super goed voorbereid. En dan staan alle vragen van de luisteraars allang gesorteerd op relevantie in de file. Maar we hebben nu natuurlijk iemand in de uitzending die zeker weten bij ons op de Slack zit. Dus ik dacht, we kunnen ook gewoon de vragen van de luisteraars pakken en dan gewoon vanuit de Slack beredeneren. En wat nou wel grappig is, dat leek mij leuk, die vragen die we dan gehad hebben, daar zetten we gewoon een vinkje bij. Want dan weten de mensen zelf ook welke vragen wij gehad hebben. Dan zijn ze extra dorstig om morgen deze aflevering te luisteren. En dan weten wij het onderling ook.
Goed idee. Hey
Ferry, had je zelf al een leuke vraag op de call? Dat je dacht, deze wil ik zeker behandeld hebben. Want dan trap jij gewoon lekker af.
Poeh. Ja, ik heb natuurlijk de hele dag een beetje de vragen zitten volgen.
Nou, een drukke dag geweest dan.
Ja. Nou ja, nee, niet echt hoor. Het is gewoon af en toe even je oog laten vallen op, het, op hetgeen wat er in het kanaal gestuurd wordt. Dus... Ja, ik zat te denken aan de vraag van Joost VW. Hoe voelt het om verkozen te worden? Best bijzonder. Ik had het eerlijk gezegd echt niet verwacht vanuit de lounge. Ik ben niet de meest actieve op Slack. Dus ik vond het heel bijzonder om verkozen te worden.
Heel bijzonder zijn de woorden die je kiest.
Ja, nee, het is toch gewoon tof als de rest van de community roept van... hey, die dude, die willen we achter de microfoon zien.
Nou, ik vind het wel geestig. Ik zal namelijk heel eerlijk zijn. Ik had halverwege de dag op een gegeven moment Bas Reuwer gevraagd... Bas, wat voor microfoon heb je tegenwoordig liggen? Want volgens mij kan je nog wel eens verkozen worden. En wat blijkt, dat werd Bas helemaal niet. Die werd wel tweede.
Ja, Bas is ook al een keer geweest.
Ja, precies. Ik vind het eigenlijk veel leuker om niet Bas te hebben.
Absoluut. Oh.
Was het maar Luc, hè, jongens?
Wat erg. Voor straf mag jij de volgende vraag doen, hè?
Oh, jezus, ik was nog niet voorbereid.
Heb je het vinkje al gezet bij Joost?
Ja, er staat een vinkje bij Joost.
Oh, nice.
Heb ik gedaan.
Oh, nou, ik heb toevallig een hele fijne, goede vraag, vervolgvraag op mijn vorige opmerking gevonden. En ik heb het vinkje al gezet. Rick vraagt namelijk, vind jij ook dat Luc een keer in de podcast moet aanschrijven?
Ja.
Kijk, hij moet het gewoon doen. Kijk door naar de volgende vraag, Floris.
Alrighty, ik ga weer eentje lekker on-topic gooien. Pats, wat is beter? Rob vraagt, wat is beter? BSN lekker voorkomen of BSN minder belangrijk maken? Nou, dit is zo'n inkopper. Kom aan, dit moet je lukken.
De BSN minder belangrijk maken natuurlijk.
Ja. Ja.
Dat is wel raar, want ik ben misschien heel dom en ik wil ook niemand op ideeën brengen. Maar wat de fuck ga je doen met Annemans BSN dan?
Identiteitsfraude.
Ja, maar is het zo van, ik bel iemand en zeg ik ben echt Floris Diemel, 153-72896, echt waar. Zeg zo, jij bent duidelijk Floris Diemel. Wow.
Ja, nee, je komt toch een paar cijfers tekort, maar je zit wel in de buurt. Nee, maar het is natuurlijk een onderdeel van wat je nodig hebt om identiteitsfraude te kunnen plegen. En dit is een wat beter beschermd onderdeel.
Maar je kunt toch gewoon een heleboel hashes maken van dat ding en elke hash is gegarandeerd van die BSN afkomstig en de beter.
Nou ja, we hebben daar tegenwoordig een polymorf pseudoniem voor. En als we die gewoon eens gaan gebruiken met z'n allen, dan komen we er ook.
Die hebben we gewoon al.
Ja, dat is een asynchrone versleuteling en allemaal asynchrone encryptie.
Oh, zo'n polymorf bladibla eigenlijk.
Ja, dat heet een polymorf bladibla, ja.
Ja, keurig.
Ja.
Dat is een zelfaanpassend algoritme.
Ja, super vet.
Die moeten we niet hebben, hè? Daar komen de Terminators binnenkort langs.
Ja, dat maakt niet uit.
Ja, of de Matrix.
Laten we beginnen met Wally.
Ja, dat is tenminste een beetje schattig.
Nog. Ja, daarom. Dat is nog wel een beetje leuk.
Maar is BSN iets waar jij je mee bezighoudt, Ferry, of valt wel mee?
Ja, het is wel iets wat in de oplossing zit waar ik op dit moment aan het werk ben. Dat is sterker nog, voor volgende traject is natuurlijk paspoorten van reizigers over de hele wereld. Dus dat is wel een dingetje, ja.
Mag ik daar nog een inhoudelijke vraag over stellen, eigenlijk, trouwens?
Ja.
Die paspoortpoortjes, zoals ik ze maar even noem, die maken een foto, hè? Doen ze ook die NFC uitlezen?
Ja, ja. Daar hebben we een koppeling met JustID voor.
Oké, dus dan zit je aan die Interpol-database ook en zo. Maar de vraag was meer, sinds 4 januari van dit jaar geven we nieuwe paspoorten uit Nederland met de pincode erop. Gaan jullie daar ook wat mee doen?
Mm-hmm. We zullen wel moeten.
Hold up, leg uit.
Worden nieuwe. Nou, volgens mij is het nu nog een identiteitsbewijs en geen paspoort, maar die komen er ook aan. De combinatie van je paspoort plus pincode geeft een hoger betrouwbaarheidsniveau.
Dus, en waar zou ik dat gebruiken dan?
Nou, dat zou je kunnen. Dat ga je dadelijk gebruiken als het ooit gebruikt gaat worden voor DigiD hoog. Dus DigiD komt met een nieuwe variant op een nog hoger beveiligingsniveau. Nee, dat heet assurance niveau, maar ik heb niet zo'n goede Nederlandse vertaling ervoor. Okay. En daar zit je bijvoorbeeld in.
Dus dan wil jij je laten DigiD aanmelden werkt. Werkt met je paspoort? Ik heb geen idee meer. Maar
nee, zometeen wel. Dan moet je dus je telefoon op je paspoort leggen. Die leest hem uit en dan toets je de pincode van je paspoort in.
Oké, ja, ik heb nog een oud paspoort natuurlijk. Dus het zal duren voordat ik dat heb. Maar
je kan hem aanvragen, kost een paar tientjes.
Interesting.
Ja, dus dan heb je iets dat je hebt en iets dat je weet. En de combinatie van die twee dingen maakt het bijzonder waarschijnlijk dat jij Floris bent.
Ja, en omdat dat ding ook nog in persoon wordt uitgegeven, weten we vrij zeker dat jij daadwerkelijk daar rechtmatig eigenaar van die identiteit bent die in dat ding is vastgelegd.
Oh man. Ja. Wel leuk dat de RDW dit al 1000 jaar doet met die eigendomscodes van auto's.
Ja, ja. Wel ook leuk dat RDW de enige is die zich niet aan de regels houdt voor identificatie.
Geloof ik, ja.
Maar hoe zit het met één eigen tweelingen dan? Die moeten toch gewoon elkaars identiteit kunnen... Ja, regels.
Nee, daar zijn gewoon regels
voor. Ja, oh nee, foei. Huh, doe me niet mee.
Nee, maar kijk, een één eigen tweeling... Die mag wel dezelfde initialen hebben, maar niet dezelfde given names. Niet dezelfde voornamen.
Mm-hmm.
Want er mag niemand...
Nee, maar ik bedoel, luister.
Er mag maar één iemand met een unieke naam geboren worden... op dezelfde dag in dezelfde plaats.
Nee, oké. Maar ik heb een één eigen tweeling. Die heet Henkie Pelen. En we hebben allebei...
Waarom ken ik Henkie Peler niet?
Schat van de vent. Sterker nog, hij zit nu voor je. Je praat nu met Henkie. Dat had je alleen niet door. Ja, nee, maar dit is hier. Okay. Hier gaat mijn gedachte kronkel. Dus.
Ronald, dit heet schizofrenie, maar ga praat verder.
Nee, dat is niet waar trouwens.
Gaat nu best wel goed met ons.
Sorry, ik ga verder.
Schizofrenie heeft niks met meerdere persoonlijkheden. Sorry, NGE. Je weet er gewoon niks van. Dus... Ik heb een tweelingbroer, die heet Henkie Peler. We zijn een één-eigen tweeling, dus we kunnen, als we dat willen, heel erg op elkaar lijken. Dus ik ga daar staan, ik weet zijn pincode, ik heb zijn paspoort en daar kan ik me gewoon makkelijk voordoen als hem. Ja. En nog haal ik het veiligheidsniveau hoog, terwijl ik hem gewoon niet ben.
Daarvan uitgaande dat je zowel diens identiteitsbewijs als diens koppeling aan een... authenticatiemiddel als die second factor om weet te onderscheppen en er tering veel op lijkt, dan is er een kans.
Ik denk dat er maar één oplossing is en dat is gewoon de ouders van Henkie Peler en Randall Peler. Laat ik even, die ouders die houden ze wel uit elkaar hoor, die weten dat gewoon.
Ja, maar dat gaat niet echt.
Ik dacht dat je ging zeggen dat bij geboorte moeten de ouders gewoon een keuze maken en je mag er één houden.
Dat is wel het ultiem hard doorgewerkt Chinees beleid dit.
Hey, maar dan los je een hoop praktisch probleem. Ook al die leraren die in de zeik worden genomen door... Ik had ook zo'n eenheid, tweeling in mijn klas, de basisschool. Die wisselden gewoon af en toe randomly van klas. Wij hadden het wel door meestal, maar de leraren zeker niet.
Goh, Henkie, doe je nou weer Nederlands vandaag? Ik had je toch net ook al gezien? Hoezo? Ik ben Henkie niet.
Maar het is nog erger. Ik zou denk ik met de juiste hoeveelheid swag... gewoon Henkie's paspoort op kunnen halen bij die balie. Er gaat nog wel eens lukken als ik dat wil.
Ja, maar er zijn een soort van processen en regels in place om dat te voorkomen.
Ja, het mag in ieder geval niet. Okay.
Nou ja, laten we beginnen met, als je een nieuw paspoort uitgereikt krijgt, moet je die oude inleveren.
Ja, maar die ligt gewoon op zijn nachtkastje. Zo is Henkie ook wel. Kan ik gewoon pakken.
Maar er zijn grenzen aan wat je kunt beveiligen en niet.
En die grenzen liggen bij één.
Maar op het moment dat jij samenwerkt om dat te doen, dan ben je misdrijf aan het plegen.
Ja, dus Henkie mag het niet weten?
Als je het samen doet, is het misdrijf. Want je bent je valselijk voor iemand anders aan het uitgeven.
Ja, wat heb je eraan? Nou, gewoon alle schulden bij één persoon neerleggen en dan zorgen dat hij heel veel schuld heeft en dan fake his own death. En dan kunnen we allebei als dezelfde persoon door. Het is tijd voor de volgende vraag, dames en heren.
Ja, dat lijkt me een goed idee.
De vraag is namelijk van Marijn. En Marijn stelt de vraag eigenlijk iedereen in deze call aan deze tafel. Winterbanden erop laten zetten of gewoon doorrijden op zomerbanden?
Oké, ik heb geen... Ik heb all-weather banden.
All-weather?
All weather.
All.
Ja, man. Nee, all season.
All season. All season. All season of all weather?
All weather. All season.
Ja, dus holiday weather. Season, festive season, allemaal.
Ja, fever season.
Seasons in the sun. Ja, nee.
Ja. Jij kan het allemaal hebben.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, over het algemeen heb je het in Nederland niet nodig. Nou is deze week natuurlijk een beetje een uitzondering. Ik heb veel auto's in mijn straat. Mijn straat zit aan een doorgaande weg en dan kom je uit mijn straat en dan moet je... Dat loopt een heel klein beetje omhoog.
Ja.
En je moet stoppen voor die doorgaande weg over het algemeen, want er komen natuurlijk wel eens auto's langs of nu een ambulance. Maar daar dan weer op gang komen, dat bleek voor heel veel auto's te veel gevraagd. Ik denk dat je en daar zou een setje goede winterbanden misschien wel een verschil kunnen maken voor die auto's. Ik ben zelf, ik heb een Hyundai i10, een klein autootje. Ik heb zoiets van, zolang er gladde shit op de weg ligt, laat ik hem gewoon lekker in zijn parkeervakje staan. En ik zie het asfalt wel weer als altijd witte spul een beetje opgetrokken is.
Maar een van de dingen die jou heel erg helpt met je Hyundai i10 is dat je relatief smalle bandjes hebt.
Mm-hmm.
En die snijden, zeg maar.
Ja, dat zal, maar ik heb nul reden om in die auto te stappen. Maar toevallig, eind deze week moet mijn vriendin weer even langs haar school waar ze werkt in Hoofddorp. Dus die gaat er dan voor het eerst weer in rijden. Maar als ik nu zie, nu er geen verse sneeuw meer valt, de doorgaande wegen zijn allemaal al lang weer prima. Dus daar maak ik me verder niet zoveel zorgen over. Maar de vraag was de winter- of zomerbanden. Nou, ik zou in Nederland zeggen, don't bother met je winterbanden. Maar misschien zijn de meningen daarover verdeeld. Als je in de herfst of wintermaanden wel eens naar andere landen, al zijn de Duitsland en zo, rijdt, dan wordt het al snel interessanter. Omdat het volgens mij daar voor een deel ook verplicht is, vraagteken. Ja. En Ja, en daar natuurlijk, hè, zeker als je naar het zuiden van Duitsland gaat, dan kom je natuurlijk al veel sneller winterse omstandigheden tegen. Dan wordt het natuurlijk wel een beetje een ander verhaal.
Nou ja, kijk, als ik eraan mag toevoegen. Als je überhaupt een kortere remweg wil hebben onder de 9 graden, dan zijn winterbanden gewoon wel fijn.
Ja. En ik sluit daarbij aan. Ik moet het van mijn leasemaatschappij. Ik moet winterbanden.
Ja, maar je hoeft dus ook niet zelf voor te betalen dan waarschijnlijk.
Nee.
Nou, ja, precies.
Nou ja, ja, uiteindelijk in mijn lease bijtelling wel.
Ja. Oké, ja.
Ja, dat is best wat hoor.
Voor mij is die situatie ook een beetje zo. Ik heb bij mijn werkgever hebben een aantal mensen een auto. Maar het is niet zo dat daar zo'n dik lease contract in zit met alles erop en eraan. Als ik gewoon vraag, ik zeg joh, ik heb die dingen nodig, dan krijg ik ze wel. En dat doe ik wel eens als ik op wintersport ga. Dat doe ik normaal gesproken elk jaar, maar dit jaar niet. Dus ik heb gedacht, nou, banden zijn prima, het zal mijn tijd wel duren. Volgend jaar zeker wel. Kijk, dan wil ik op wintersport naar Duitsland. En dan is het sowieso verplicht. Dan leg ik mooie kettingen achterin en dan komt het allemaal goed. En dit jaar, ik ben gewoon zelf te lui voor geweest. En ik moet zeggen, klinkt misschien heel stom. Zo heel veel last heb ik er nog niet eens van. Want ik ben vanochtend en gisteren vrolijk naar het KDV gereden. En op één bochtje na waar je even die banden harder draaien dan dat je vooruit gaat na. Ja, ik bedoel, ik had liever winterbanden hoor, maar als dit één week blijkt te zijn met sneeuw en de rest van de tijd niks, dan heb ik het jaartje weer afgetikt hoor. Ik vind het wel best.
Ik zie ze hier glijden hoor voor de deur bij mij. Gisteren een tractor, dat was echt een beetje eng.
Maar een tractor met zomerbanden?
Nee, gewoon überhaupt een glijdende tractor.
Een glijdende tractor?
Die had nog een hele stellage erachter hangen met daarop een grote kraan.
Een stellage.
Maar die met een grote kraan en die had de bocht toch niet gehaald, zullen we netjes zeggen.
Wow, lag je in het water bij voor?
Nee, hij gleed gewoon rechtdoor. Hij dacht, ik ga de bocht om. Dus hij draaide zijn voorwieltjes en die voorwieltjes die dachten, ik doe helemaal niks. Ja, dat is wel een beetje eng hoor. Dan komt er toch een hoop gewicht langs zeilen.
Ja, nou wat ik wel mooi vond, om even terug naar dat ene punt in mijn straat te gaan waar allemaal auto's vastkwamen te zitten. Nee, dat
wist ik niet. Ja, ga.
Sorry, Floris. Jezus.
Floris. Nee, de lopen hier. Ik woon natuurlijk in Nieuw-Westers. We zijn wel her en der problemen met hangjongeren en zo. Dus dat is allemaal ding. En er liep hier 10 jonge gastjes rond van de week toen het zo het sneeuw was. En ik dacht, nou, die zijn vast een beetje aan het klooien. Er wordt ook achter mijn huis veel vuurwerk afgestoken. Nog steeds, want wij wonen langs een viaduct. Ook door dat soort gastjes. Maar wat we deden zijn nou, ze renden heen en weer van auto naar auto. Om ze dus weg te duwen uit de vastzit situatie. Dus elke auto bij mij aan het einde van mijn straat kwam vast te zitten. Spinnen in de wieltjes. Hop, kwamen de 10 jonge jochies aanrennen. Gingen achter die auto staan, gingen duwen. En de auto kwam weer door. En ze haalden er lol uit, jongen. En elke oprit naar die straat was volgens mij hetzelfde. Want ze renden dus inderdaad van zijstraat naar zijstraat. Als er weer ergens een auto vast kwam te zitten. En dan kwamen ze weer aan met z'n allen. En ze vonden het helemaal schitterend.
Nou vertellen dat ze ineens een goede daad deden in plaats van kattenkwaad?
Ja, absoluut. Alleen op een gegeven moment stond er dus zo'n Ram 4x4. En toen renden zij er al heen om te gaan duwen, maar die gaf toch die was toch een partij snel weg uit die ijssituatie. Ja. Dat zagen zij ook niet helemaal aankomen.
Ik ben ook onderweg naar het KDV. Ik zou rustig rijden, gewoon in de 2 stationair. Ik denk, ik heb de tijd. En toen zat er zo'n Range Rover achter mij. En die dacht, die ging er gewoon met 50 langs. Ja, de dikke, vatsige Range Rover. Zo'n oude, weet je wel. Niet zo'n nieuwe. Niet zo'n nieuw ding met alle gemak. Dat je denkt, dit is een fucking
meer een Jeep. Ja, meer een Jeep eigenlijk.
Ja, maar Jeep, als je een moderne Jeep koopt, is ook gewoon een luxe bak, hoor.
Nee, maar je bedoelt met van die modderband.
Ja, inderdaad. Echt zo'n dikke, vet. Trouwens, ik moet wel zeggen, het is net boven nul gaan worden. Want van het verhaal van Jurian smelt mijn hart.
Oh.
Oké.
Wie heeft de volgende vraag?
Ja, ik dacht Ferry. Is dat zo? Ja, Ferry.
Ja, volgens mij wel. Dan is dat de vraag van Casper. Die vraagt, ik ben nu al een paar maanden in Taiwan en heb ook in Japan gewoond. Wat mij opvalt is dat je dan heel anders kijkt naar de Nederlandse cultuur. En veel meer inziet wat onze sterke en minderpunten zijn in onze maatschappij en cultuur. Veel mensen dromen om een jaar te wonen in een ander land, maar doen het dan toch niet. Als je zou mogen kiezen, waar zou je een jaar willen wonen en werken en waarom daar? En waarom heb je dat nog niet gedaan? Ben je het wel van plan? Ik moest daar een tijdje over nadenken. Ik denk dat ik in een van de Scandinavische landen zou willen wonen. En waarom? Omdat ik daar best wel veel uitdagingen zie rondom security. Ook veel bedrijven die de lucht ingeschopt worden voor security. Dus dat lijkt me leuk. Waarom ik het nog niet heb gedaan? Nou, dan moet ik ook het thuisfront meekrijgen. En die willen eigenlijk niet uit Nederland weg.
Een van de welke landen?
Scandinavisch.
Dat is gewoon EU, kun je gewoon heen gaan.
Ja, maar dan moeten ze wel mee willen.
Ach joh.
Ja.
Ja joh, schat, we gaan 1400 kilometer verderop wonen.
Ja. Nou, we hebben vrienden die het daadwerkelijk doen. Hè? Die hebben een boerderij en die hebben zoiets van... fuck al die regels, helemaal klaar met het gezeik... en ik wil niet meer geassocieerd worden met de boeren hier. Dus hè, er zijn ook andere types. En die gaan naar Denemarken. En ik heb echt zoiets van... waarom zou je dat doen? Dat is echt niks voor mij. Nee, ik blijf lekker hier hoor. Top, hè?
Ja, maar ik snap het wel. Dat je, als je het zou willen, dat je bijvoorbeeld partner of kinderen... die dan ook zeggen, ja, maar ik spreek helemaal geen Zweeds... Ja, met die instelling blijft het ook zo natuurlijk.
Ja, maar in Nederland is lekker hoor. Ik vind gewoon, ik ben gemakkelijk.
Nederland is top. Hou op joh.
Ja. En misschien houdt je vrouw wel een beetje te veel van een wijntje. En dan moet je echt niet naar Noorwegen en zo.
Floor, als je moet verhuizen, waar zou je heen gaan?
Naar een land?
Mm-hmm.
Binnen Europa? Oh, gewoon niet Nederland bedoel je?
Ja.
Zwitserland, denk ik.
Ja, ik denk ook toch wel EU. Want ik zou een paar jaar geleden...
Dat is geen EU,
zeggen,
hè?
Een paar jaar geleden zou ik zeggen... Nee, maar je kunt wel naar Zwitserland. Ja, maar het is wel zeg maar
geen haalbaar. EU. Nee, Zwitserland is best moeilijk in te komen, hè?
Valt wel mee, toch? Gewoon Irmo bellen.
Eerst een baan hebben. Ja, dat is een beetje het idee.
De toonbank door, zo.
Dat gaat niet. Maar eerst een baan hebben, dat is het, anders kom je er niet in.
Ik zou denk ik voor Italië gaan, is wat mijn hart zegt. Is dat op geen enkele manier praktisch, maar...
Nou, aan de andere kant, ziekenhuis is dan onder normale omstandigheden wel oké, maar... Ik zou ooit echt serieus hebben gezegd... ik ga naar San Francisco. Vind ik prachtstad. Alleen dat zou ik nu niet zeggen.
Nou, het is echt... ik ben natuurlijk nu voor het eerst in heel lang niet... een jaar niet in Amerika geweest, maar echt... en ik kwam er voornamelijk in Los Angeles. Maar echt, ik heb daar gewoon met eigen ogen... de problematiek zien uitgroeien. Bijvoorbeeld met de homeless mensen... en de tegenstelling tussen rijk en arm. Weet je wel, bekende wijk Skid Row... waar de eigenlijk een soort van homeless wijk... met allemaal tentjes en zo... was ooit een paar straten. Er zijn nu gewoon meerdere bloks achter elkaar. Weet je, dat soort dingen. Als je op de snelweg rijdt richting Hollywood, onder elke overpass zijn gewoon tentenkampen ontstaan. Niet één. Nee, onder elke overpass staan nu tenten. Weet je, dit is gewoon... Ik zou ooit zonder enige twijfel hebben gezegd, ik wil ooit nog wel een keer in Amerika wonen. Dan kan je nu zonder enige twijfel zeggen, ik wil zeker niet in Amerika wonen.
Nou, het hele land is fucked.
Ja, maar echt, er zijn daar zo diepe problemen die ook een Biden-government niet gaat oplossen.
Nee joh, maar daar heb je gewoon 20, 30 jaar voor nodig.
Kijk, je hebt daar gewoon 80 miljoen mensen who don't give a shit about anyone else. En die altijd hun eigen belangen gaan kiezen. En je hebt ongeveer iets meer dan 80 miljoen die dat wel heel graag willen. Maar zolang je die grote groep van 80 miljoen niet mee gaat krijgen... zeg maar, laten we ze samenvatten als Trump-stemmers... dan heb je gewoon een idioot groot probleem... dat je niet gaat kunnen oplossen. Nee, maar dat
is het gekke aan de VS is... het is echt, echt heel erg groot. En er zijn echt plekken. Als je gewoon geld hebt en je woont daar... dan is het top, helemaal top. Maar dat is dus ook een beetje de keerzijde. Dat daarvoor
geld hebben,
heel erg veel mensen blijkbaar arm moeten zijn... voordat jij zo rijk kunt zijn. Ik vind dat het gaat me steeds meer tegenstaan.
Ja, maar ik heb dan wel gedacht eventjes aan Canada, maar daar wordt het in de winter een beetje te koud.
Ja, is niet te doen. En die beren, hè? In je fucking tuin staat een beer. Ja. Opeens, bam, eland ernaast. Ja, wat de fuck doet die? Helemaal niks.
Ik wilde een nieuw merk maple syrup beginnen, maar dat schijnt ook allemaal niet te mogen.
Dat zou je serieus doen. Wat houdt je tegen om het hier te doen dan? Gat in de markt. Hoeveel maple syrup zie jij in de supermarkten? Helemaal niks. Gat in de markt, Floris. Volgende vraag. Tijd voor de volgende vraag, Jurian.
Ik zie ze gewoon. Wie is eigenlijk?
Ja.
Ik ben een Ivo die vraagt... welke tools raad je nerds aan om een eigen netwerk te testen? En dan weet ik niet wat hij bedoelt met testen, maar...
Ja, waarschijnlijk testen op kwetsbaarheden of op gaten. Dat zijn de standaard dingen. Nmap, OWASP zou je kunnen doen als je zelf ook iets van webservices in je netwerk hebt. Je zou kunnen kijken naar OpenVAS. OpenVAS is een open source vulnerability scanner. Die kan je op je netwerk loslaten.
Ja. Volgende vraag.
Daar heb je er al een paar. Oké, zal ik maar?
Mm-hmm. Ik denk dat vraagt... je er gewoon Windows Firewall aanzetten en dan ben je...
Nee hoor, het is wel iets meer dan...
Ja, dan ga je ervan uit dat er Windows
moet
is.
Moet je trouwens een virusscanner hebben, heden ten dagen, is dat een ding?
Nou ja, je moet een virusscanner hebben, maar wel eentje...
Let op hè.
Ook.
Ja, ook dan. Maar wel eentje die niet alleen pattern-based scant.
Ja,
de standaard,
maar
de standaard
zal ik dan maar even reclame maken. AZ dus.
AZ of Sophos Home. Dat zijn virusscanners die en patterns. Dus gewoon standaard hashes van een bekende
fingerprint.
Virus. Ja, scannen. Maar ook kijken naar je gedrag of naar processen die je niet verwacht. Wat Sophos Home bijvoorbeeld doet, is als jij een camera inplugt of een toetsenbord inplugt op je Mac... Dan geeft hij aan van, joh, er is iets ingeplucht op je Mac wat net nog niet het geval was.
Ja, wat wil je ermee?
Ja, wil je het accepteren of wil je het uitschakelen? En iedere keer als je camera aangaat bijvoorbeeld, geeft hij ook aan van, joh, je camera staat aan. Is dit iets wat je wil?
Ja. Maar wacht even, dat doet Windows Defender toch ook? Die maakt toch ook melding van elke camera actie die er is?
Nou.
Volgens mij zie ik altijd een melding van deze programma's hebben de camera ingebruikt.
Nee, dat zijn de programma's die actief melden.
Oké.
Ja. Bij dit soort antivirus, en dat zijn eigenlijk, dat noemen ze de next-gen antivirus oplossingen, daar kan je ook zeggen van, nou, zet die camera maar niet aan of zet die microfoon maar niet aan.
Maar wacht even, Bitdefender, F-Secure, Norton, McAfee, allemaal niet goed.
F-Secure heeft dezelfde soort opties. Norton ken ik eerlijk gezegd niet. Ik ken het uit vanuit de Enterprise, waar het gewoon de traditionele antivirus is. Maar dit zijn de inderdaad de versies die ik ken. AZ, Sophos, FireEye. Of is dat nou de consultancy voor?
Nee,
ik had altijd AVG vroeger, toen ik nog aparte scanners had.
Dat moet je niet meer doen.
Nee.
Helder.
Ja, en Microsoft Defender ATP. Maar daar moet je behoorlijk wat voor geld voor wegleggen.
Oké.
Ja.
Ik voel dat het tijd is voor de volgende vraag en die is voor Floris.
Hey Floris, voordat je dat doet trouwens. Ik heb nog een heel... Dat bedenk me nu pas, maar ik had nog een heel onderwerp neergezet waar we overheen geskipt zijn.
Oh my god, dat is mijn schuld.
Was dat de bedoeling?
Wat erg, nee, nooit de bedoeling geweest. Jezus, ik zit zo, jur.
Nee joh, laat maar liggen, dat is nu veel te laat.
Ik zit zo te scrollen en ik dacht, hey...
Oh, net, is nu gewoon te laat, is jammer. Het is wel, nee, laten we het niet doen.
Waar had je het over willen hebben dan?
Nou, onze goede vriend Joost, die heeft net vlak voor 8:00 een verhaal gepubliceerd op NOS. Over de problematiek rondom coronatest.nl en dat daar dus nog steeds het een en ander mis is. Sorry, wij onderbreken de luisteraarsvragen even voor dit ICT-problemen intermezzo.
Tegen de wil van Floris in.
Ja, tegen de wil van Floris in. Ah, shut up, Floris. Maar het verhaal
kan ik jou
is...
mute op afstand?
Ik wel.
het verhaal is, en dat baast eigenlijk niemand, er zijn nog steeds beveiligingsproblemen met coronatest.nl, wordt gerund door de GGD. Nou, in die gebruiken het DigiD-systeem, hè, voor mensen om te kunnen inloggen. En dan kun je dus ook je resultaten online inzien en dat soort dingen als je getest bent. Daar zijn hele strenge eisen aan verbonden. Nou, daar weet Floris meer van dan wij allemaal waarschijnlijk. Maar daar aan 8 van die eisen voldeed coronatest.nl in augustus niet. Sindsdien hebben ze er 2 van... er waren 8 problemen waarvan 3 hoog risico. En sindsdien
ja,
hebben
ze hadden 5 minors en 3 majors. Zoals
ja,
dat
nou, precies. Sindsdien hebben ze 1 minor en 1 major gefixt. Dus dat zijn... bestaan
sinds augustus?
Dus, sinds augustus, ja. Wow. Dus dat is niet wat
NOS... In elk ander stelsel dat ik ken, word je dan gewoon uit het systeem gezet.
Ja, nou, GGD heeft inmiddels al 3 deadlines om shit te fixen gemist. En NOS heeft dus stukken ingezien waaruit blijkt dat het ministerie van... moet ik even goed kijken. Volgens mij las ik net ergens buitenlandse zaken, maar dat klinkt heel onlogisch. Maar in ieder geval...
BZK. Binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties.
Vast wel. Die overwegen dus nu om ja, het gebruik van DigiD te ontzeggen aan coronatest.nl. En dat heeft natuurlijk gevolgen, want dan kun je überhaupt niet heel makkelijk meer registreren. Kun je niet meer online je testresultaten inzien en dat soort dingen. Dus ja, dat zijn potentieel hele hoge gevolgen. Nou ja, ik krijg niet het idee dat het binnen nu en een aantal dagen tot actie gaat leiden. Maar het feit dat het speelt en dat die straf dreigt. Ja, ik heb ook zoiets van wat jij net zegt, Floris. Omdat ze al zo langzaam zijn met dingen verhelpen, heb ik ook niet het idee dat dit met een aantal weken een stuk beter gaat of zo. Dus nou ja, als je dan als overheid overweegt om de toegang tot DigiD daarin te trekken. Ja, wat moet er dan? Wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Nou, waardoor je het niet hoeft te doen, zeg maar.
Maar er is ook geen fallback. En daarom hebben ze het nog niet gedaan. Er is geen ander systeem waar mensen toegang toe hebben, waar mensen kunnen inloggen op een vergelijkbaar niveau.
Je kunt bellen voor een afspraak.
Ja, dat is hoe lullig dit ook mag klinken, daadwerkelijk minder veilig dan je DigiD gebruiken.
Ja, klopt. Alleen ik heb wel gehoord vandaag dat het dus mogelijk is als je belt om anoniem getest te worden.
Hoe werkt dat dan? Maar dat kan alleen maar de sneltest als je daar blijft wachten.
Nee.
Als bel je terug.
Nee,
ook met...
Ja, ze mogen het testuitslag eigenlijk niet over de telefoon vertellen. Dus in de intakeproces kan je aangeven, ik wil anoniem getest worden. Nou schijnen ze daar in de teststraat erg chagrijnig om te worden. Ja.
Dat is heel moeilijk.
En vervolgens kunnen ze het je niet terugkoppelen.
Okay, nou, wat kom je er zelf achter dan?
Ja, nee.
Maar dan krijg je dus een supervisor aan de telefoon. En die zegt van iets in de trant van, als ik nu zeg dat je je geen zorgen hoeft te maken, weet je dan genoeg.
Oh.
Je zou ook nog kunnen zeggen, plak de uitslag onder het bankje in dat en dat.
Wacht even.
Nee, maar ik...
Ik ga toch naar Scandinavië.
Nee, maar ik vind dit echt mooi, want het was dus een kamervraag ook over, dat zal wel al een half jaar terug of zo, over anoniem aankopen kunnen doen online. En zei ze, ja, maar je moet altijd je naam en je adres opgeven. Ja, hoe wil je anders dat ze die tv thuis gaan bezorgen dan? Nee, is goed, ik koop hem, zet hem maar in dat en dat park in Venlo, dan zorg ik dat ik er ook rond die tijd ben. Nee, dus nee, anoniem, hartstikke goed, maar het is natuurlijk gewoon, de oplossing is poep. Processen zijn shit, allemaal niet op ingericht. Ja. Nee, en heel simpel, als ze nu coronatest.nl moeten uitzetten, dan hebben we een heel ander probleem.
Ja, volgens de GGD wordt er trouwens hard gewerkt aan de achterstand als het gaat om het verhelpen van al die problemen. En het zou ook geen consequenties voor de toegankelijkheid van de website moeten hebben. Dus nou ja, dat is in ieder geval wat de GGD denkt.
Nee, maar kijk, maar die 5 miners maak ik me geen zorgen over. Maar die 3 majors, waarvan ze er nog maar 1 hebben weten op te lossen in, 6 maanden bijna. Dat is wel echt een probleem, gast.
Nou ja, dit komt natuurlijk bovenop nog het verhaal. Wat vorige week of 2 weken geleden. Dat het in eerste instantie mogelijk was om die database te exporteren. Nou, dat kon op een gegeven moment niet meer. Maar toen kon je hem nog steeds wel printen. Nou ja, ja. Printen kan je naar PDF. Kan je naar bestand, inderdaad. Dus dat. Het is wel weer. Het zoveelste. Hoe zeg je dat?
Ja, nee. Ferry zou hier zijn handen niet aan willen branden, denk ik.
Nee, zeker niet. Nou ja, en dan heb je de exportfunctie en de printfunctie uitgezet. Maar wie verbiedt je of voorkomt het dat je een screenshot maakt met je telefoon?
Ja.
Ja,
het hele systeem waarop je, hoe je toegang kan krijgen tot alle records. Als het gaat om alles wat geregistreerd staat in die systemen, klopt gewoon van geen kant. Het wordt niet bijgehouden, het wordt niet. Nou, er wordt niet op geacteerd. Het klopt gewoon echt van geen enkele kant.
Ja, maar ik ken het systeem inhoudelijk niet goed genoeg om dat te kunnen zeggen. Maar ik durf wel... Even mijn microfoon iets dichterbij. Ik durf wel hardop te zeggen dat... als er 3 hoogrisico dingen zijn rondom DigiD, dan heb je het echt bond gemaakt.
Maar goed, dat voor wat betreft dit tussenverhaaltje inderdaad van Joost. Nou,
mijn gegevens staan daar ook. Er staan gegevens van hoeveel mensen zijn er inmiddels getest. Honderdduizenden.
Niet die van mij. Ik ben alleen 1 keer getest in Griekenland. En ik ga ervan uit dat zij veilig met mijn...
Juist. Helemaal top geregeld daar.
Zij wel.
Ja. Ik zou een voorbeeld aan moeten nemen, dat land.
Ja.
Griekenland bijna nu voor Eva.
Ja, dat was in augustus toen alles op zich overal een beetje redelijk oké ging. Alleen toen van de toeristen die aankwamen in Griekenland werden er at random steeds een paar mensen uitgepikt om een test te doen. En ik zat bij die at randoms, dus dan wordt toch gewoon je paswoordnummer opgeschreven en zo. Dus er staat vast ergens op een hele toegankelijke site al mijn gegevens. Als je een beetje Grieks spreekt, kom je er vast wel bij.
Ik denk dat weinig mensen het met me oneens zullen zijn als ik zeg dat we de laatste vraag gaan doen en dan lekker gewoon de tijd nemen voor de tips. Hoe vinden jullie die? Ja?
Ik vind het helemaal mooi. Okay.
Vet relaxed, want ik mocht ook nog de laatste vraag doen. Yay,
nee, ik ben... Nee, Ferry begon.
Het was mijn beurt. Jatte mijn beurt af.
Oh, ja. Floris was wel aan de beurt.
Ja, oké. Floris mag. Is goed.
Dus, Rando, bij deze. Het spijt me heel erg. Je komt niet meer aan de beurt.
Godverdomme. Nou, make a count dan.
Ja, dus we gaan even met een gebbetje eruit, want dat vind ik leuk. Wederom is Simon aan de beurt. Eerlijk zeggen, afgelopen jaar videocall gedaan zonder broek aan of niet?
Dus letterlijk de vraag die ik ook zou hebben gedaan. Dus dit is helemaal akkoord.
Jongen, hier, wij kennen elkaar te goed. Ja. Dus ik durf hardop te zeggen, ik heb altijd een broek aan.
Ik ook.
Ja, ik ook.
Ik heb wel overwogen om gewoon vanuit mijn bed een keer te doen.
Oh, ik zie Ferry schuldig kijken. Ferry, heb je nu wel een broek aan?
Altijd heb ik een broek aan. Alleen ik zit wel eens 's ochtends in calls in mijn pyjama. Okay.
Zit je, ja, ik heb wel... Heb je wel eens dat je... Dit is trouwens, dat hebben we wel alle vier, denk ik. Dat je zo zit, ik doe het nu ook. En dan zit je en dan... Je kijkt gewoon zelf naar je eigen beeld en zie je of het opvalt dat je arm zo even aan je ballen krabben zo. Zo in de broek. Je balzak krabben zo. Ja.
Ja, nee, ik merk wel dat ik minder onderbroeken draag. En heb ik toch meer last van klamme hangzak.
What the fuck? Waarom zou je geen onderbroek dragen? Wat beest. Dit onderscheidt de mens van de beest, Floris.
Ik wou net zeggen, dat vind ik heel raar.
Onderbroeken, dus nee. Doe even normaal. Ja,
Randall, we moeten de bedrijfsstructuur herzien.
Ja, ik denk het ook.
Ja.
Hier kan ik niet met die.
Nee, ik verdien meer aandeel. Geef maar. Ja. Inleveren.
Meer aandeel in je broekparen.
Als je daarvan nog voldoende boxershorts gaat kopen, dan wil ik het je geven ook.
Ik heb er echt genoeg. Dat is het niet. Ik wil ze gewoon niet aan.
Waarom zou je geen onderbroek... Heb je nu een onderbroek aan?
Nee.
Ik ga een extra onderbroek aan.
Waarom zou je geen onderbroek aan doen?
Ja, ik ben net in de douche geweest.
Dus het is zo kut om geen onderbroek aan te hebben.
Het is zo relaxed om geen onderbroek
heel
aan
heel bevrijdend.
Hebben.
Heb jij ook geen onderbroek aan, Ferry?
Ja, toevallig vandaag wel.
Dat zeg ik. Ik heb een spin-off met Robert-Jan. Ik doe er ook nog alleen met Jurjan. Dan doen we de rest daar wel. Want ik ga niet meer met deze mensen.
Holy mother.
Geen onderbroek? Wat? Ik ben onthutst.
Hoezo is dat niet fijn dan?
Dat, omdat je...
Aan de andere kant, iedereen heeft zijn eigen dingen. Ik draag volgens mij inmiddels al 8 dagen achter elkaar dezelfde joggingbroek.
Ja, dat kan ik niet mee.
Wat dat betreft.
Ja, oké, let op. Als je geen onderbroek aan hebt, dan zweet en plakt en alles gaat gewoon... Nee, het is gewoon niet oké. Je pielemuis... Nee. Dan zit je pielemuis tegen je spijkerbroek aan. Dat is gewoon niet fijn.
Spijkerbroek?
Ja.
Wanneer heb jij voor het laatste spijkerbroek aangehad?
Ik heb altijd alleen maar een spijkerbroek aan. Ik doe niks anders. Waarom zou je iets anders... Spijkerbroeken zijn gewoon de enige...
Waarom zou je een spijkerbroek aan doen?
Spijkerbroek is het uniform van de mens. De mens.
Waarom zou je een spijkerbroek aan doen?
Ik ben toch geen fucking tokkie.
Gun jezelf comfort. Treat yourself.
Ja, spijkerbroek.
Het is niet comfort. Dan...
Mijn tokkie reet in een bjorn.
Ja,
het wetenschap dat ik gewoon dat er maar één laag tussen jouw reet en mijn ogen zat momenteel, vind ik enorm disturbing.
Ja, maar dus, gelukkig is dit fysiek ook. Sta ik zo bij je in de buurt.
Ja, voor de luisteraar, Floris, ik staan en niet tussen reet zien, behalve dat er nog een broek omheen zat, maar geen onderbroek tussen.
Ja, ik wil hem ook wel naar beneden trekken, maar dan krijg ik helemaal...
Ja, dat heb je ook een keer gedaan op Defcon, daar was ik bij. Dat...
Staat op video. Ja. Ga maar erachter kijken van weet ik veel welk jaar het was.
Defcon, ik denk 2009.
Nou, in de wetenschap dat ik de enige niet-barbaarse figuur in deze call ben, ga ik gewoon lekker door naar de tips, mensen. Ja. Niet alleen dat, ik ga ook de eerste tips doen, want jullie zijn toch allemaal... Ferry, je hebt het nog steeds niet gezegd. Heb je nu een onderbroek aan?
Jawel.
Oh, ja, sorry.
Ja,
heb je
ja, zeker wel.
Is ook waar. Oké, ik heb er 3 tips en het zijn alle 3 podcasts. Want ik heb weer een rondje nieuwe podcasts gedaan en dat vind ik af en toe leuk. En ik kwam op het spoor van... Kut, nu kom ik niet op de naam. Ik heb voor het eerst de Zelfs podcast geluisterd, want ik wist dat ze heel bekend waren en ik wist eigenlijk niet zo goed waarom. En de Zelfs podcast die heeft een podcast label gestart. En hoe heet het? Ferry Media. Shit. Podcast. Dit is echt heel slecht. Het verhaal zou zoveel soepeler zijn geweest als ik het in één keer kon vertellen.
Maar in de show notes gewoon.
Ja, precies. Nou, oké. Dus er zitten waarschijnlijk mensen tegen hun auto te schreeuwen. In ieder geval... Tony Media heet het. Tony Media. Dus ze hebben zelf een podcast label, Tony Media. Dus ik ging kijken van oké, ik vind de zelfs podcast wel heel leuk. Wat zij doen is als je doneert, dan mag je wat ze noemen achter het muurtje. En daar zit eigenlijk de rest van de podcast. Dus ze doen zelf 3 kwartier. En achter dat muurtje, dus als je betaalt, zit nog veel meer. En daar doen ze ook interviews met mensen. Dus een beetje het tegenovergestelde van met Nerds op Tafel. We hebben juist altijd de gastnerd. Ze hebben dat nooit. Maar als je de gastnerd wil horen, dan moet je betalen. Nou, dat vond ik wel leuk. Dus ging ik kijken, wat heeft Tony Media nog meer? En toen kwam ik tegen de G-Spotcast. De G-Spotcast. Dus ik dacht, het is G-Spot met een D. Maar nee, G-Spotcast. Het is inderdaad volstrekt 18+. En ik vind het heerlijk. En dat komt eigenlijk omdat seks is nogal een taboe onderwerp. Alleen, dit wordt gemaakt door 2 chicks die gewoon zo ontzettend open en vrij over dat onderwerp praten, dat ik daar zelf nog af en toe een beetje heb van, wow, dit is best wel raar om 2 mensen zo open en eerlijk over dit onderwerp te horen praten. En het zijn ook nog eens 2 dames, dus dat is natuurlijk helemaal leerzaam. Ik vind dat leuk. Ik luister daar graag naar. En dat is mijn eerste tip. De tweede tip is, ik heb hem al eerder getipt, een podcast over voeding. Dat is een klein beetje promotie in die zin. Ik edit die podcast, dus normaal gesproken weet ik niet of ik ze allemaal zou luisteren. Maar ik doe de edit voor hen, dus dan hoor ik ze allemaal. Ze hebben nu een aflevering, dat is nummer 4, en die gaat over het voeren van peuters. En dat is wel iets waar ik zelf een beetje mee worstel. Ik heb namelijk een 3-jarige die helemaal niet wil eten aan tafel. En die aflevering, daar zitten wel daadwerkelijk wat bruikbare tips in. Dus doe daar ook je voordeel mee. Laatste tip is, ik heb laatst al getipt dat Jordan B. Peterson weer terug is. Hij is ook weer podcast aan het maken. En dat is een van de weinige dingen die hij doet. Maar hij heeft een aflevering gemaakt met Mark Manson. En die ken je misschien niet, maar dat is de schrijver van A Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dat is een best wel bekend boek. En ik vind zijn kijk op zingeving heel boeiend. Het schijnt dat heel veel mensen van ongeveer onze generatie tegenwoordig best wel worstelen met zingeving. Hè? Dus waarom moet de wereld eigenlijk doordraaien? En waarom kom ik 's ochtends ook weer in mijn bed uit? Deze podcastaflevering gaat daarover. En vanuit de invalshoek van not giving a fuck... dat vereniging met toch de zin van het leven vinden, vond ik een fascinerend onderwerp. Dat waren mijn tips, mensen.
Wat mooi.
Uitermate prettige tips.
Wie maakt ook weer die podcast over voeding?
I Am A Foodie. Dat is een blog. En daar schrijven meerdere mensen voor. I Am A Foodie. En
zitten er steeds andere mensen in die podcast dan ook?
Dus het wordt gemaakt door Bart Mol. En hij is de enige betrokken bij I Am A Foodie die zelf geen artikelen schrijft of zelf niks, zoals hij dat zegt, niks met de inhoud te maken heeft. Hij is gewoon de interviewer die de domme vragen mag stellen. En het is wel grappig, want ik ben daarmee in contact gekomen via Arnoud. En weet je nog, de laatste keer dat Arnoud bij ons zat, toen gaf hij een tip voor een boek. En dat boek had hij helpen schrijven / verbeteren van de teksten, zeg maar. Dat is dat boek van I Am A Foodie. Dus daar kent hij ze weer van. Nou, een grappig cirkeltje rond.
Zullen we hier laten gaan?
Ik vind het mooi.
Waar moet ik heen?
Tips
gaan.
Tips.
Dat wist de keuze wel. mijn eerste tip. Draag altijd een onderbroek. En draag zoveel mogelijk als je kan joggingbroeken, want dat is fucking relaxed. Tweede tip. Komt deze week uit voor de Nintendo Switch. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. En denk je, plus Bowser's Fury. Ja, dat is gewoon eigenlijk een soort van tweede adventure. Super Mario 3D World is Super Mario 3D World zoals je het kent, maar dan mooier. En je kan het met 4 spelers spelen, lokaal of via internet. Bowser's Fury kun je met 2 spelers spelen. En dat is wel lachen, je komt een hele andere wereld terecht. En dan eens in de zoveel tijd, dan wordt Bowser heel erg boos. En dan wordt hij heel groot. En dan gaat hij allemaal aanvallen doen. En daardoor verandert de hele wereld. Dan moet je daarmee omgaan. Op een gegeven moment gaat hij weer weg, wordt de wereld weer rustig. En uiteindelijk ga je de strijd met hem aan. Wat is wel tof. Ben ik zelf nog niet. Ik ben zelf pas net begonnen. Maar het is Super Mario zoals je het kent. Het zit goed in elkaar. Ik ben geneigd te zeggen dat er op platformgebied nooit een titel is die in de buurt zal komen van wat Mario games doen op Nintendo platformen. En daar is deze game weer de volgende van. En voor de Xbox game.
Oh, wacht, mag ik een kleine aanvulling doen op die Mario tip? Ja. Want ik heb die namelijk besteld. Het was namelijk een Mario voor de Wii U. En dat is natuurlijk de console die best wel veel mensen hebben overgeslagen. Helaas maar waar. Dus een beetje geflopte console. Dus die game wordt nu opnieuw uitgebracht. En ik vind twee dingen heel leuk. Het eerste is, mijn zoontje is helemaal dol op dat spel. En nu kan ik het eindelijk gewoon spelen op de Switch zonder elke keer die HDMI-kabel te hoeven ompluggen naar mijn Wii U. Dus klein detail, maar wel een beetje kwaliteit van leven.
Kon je het op de Wii U ook al samen spelen?
Ja, met vier personen. Okay. Ja, dat was de hele gimmick destijds. En het andere, voor de luisteraar die dat niet weet, dat Bowser's Fury is eigenlijk veel meer. Het oorspronkelijke Mario 3D World is eigenlijk heel erg lineair. Dus je hebt gewoon werelden en daarbinnen heb je levels, klaar. En dat Bowser's Fury is iets meer open world dan dat. Dus dat is wat Mario Odyssey is eigenlijk.
Ja, het is, je komt op een soort van heel groot meer terecht. En dat meer heeft allerlei eilanden. Eigenlijk net zoals je de verschillende werelden hebt in Super Mario World. Alleen daar kun je dus inderdaad vrij heen en weer naartoe als je dat wil. Mm-hmm. En daar allemaal dingen doen. En het leuke is, je doet dat samen met, jij bent beter thuis dan hoe die beestje allemaal heet. Is dat Baby Bowser Kid Bowser hoe die heet die?
Baby Yoda.
Ja, Baby Yoda. Inderdaad. Mario en Baby Yoda, die gaan samen en die helpt je dan. En goed, als de speler 2 speelt...
We gaan dan vechten met Luigi en Bowser.
Ja, in de octagon, tijdens UFC 241.
Ja, ja dat. Nou,
nee, de vaktem is inderdaad Baby Bowser.
Baby Bowser, ja. En ik ging inmiddels naar mijn volgende tip. Dat is voor de Xbox gamers onder ons. Is namelijk een toffe game die in Game Pass zit. En dan weet je genoeg, want die kun je dan gratis downloaden als je Game Pass hebt. The Medium heet het. En het gaat over een meisje, Marianne. En zij is een medium. Ze kan met de spirit world communiceren. En zij raakt een bepaald mysterie op het spoor. Komt in een oud verlaten hotel terecht. En komt daar allerlei geesten en dingen tegen. In een of ander weird monster. Maar het tof van deze game is, je ziet op verschillende momenten zie je de echte wereld en de spirit world side by side. Je bestuurt haar. Zij loopt natuurlijk identiek in beide werelden, maar je hebt in elke wereld heb je andere dingen waarmee je kan interacten. En dat is heel gaaf uitgewerkt en zeker de moeite waard om hem te proberen als je Game Pass hebt. Moet er wel eerlijk bij zeggen, als je geen Game Pass hebt, weet ik niet of ik zou zeggen dat je moet kopen. Maar als je toch al Game Pass hebt, dan is hij eigenlijk gewoon te interessant. En ook wel, hij is echt wel spannend. Er zitten een paar goede schrikmomenten in ook. Te spannend en te goed om te laten liggen.
Als ik nu zelf ga en dan ver in het eind, dan denk ik dat we het meest recht doen aan de tips van Ferry. Dus,
akkoord.
Ik jat hem gewoon nu. Oké, ik heb twee tips. Ik begin met, er is een klokhuisserie over de Tweede Wereldoorlog. Die is al wat ouder. Er staat er 13 afleveringen. Als je een familielid hebt die de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet begrijpt, dan kan je hem zelf kijken om het op zo'n goed mogelijke manier uit te leggen. En anders is het heel geschikt voor kinderen. Mijn zoontje van 7, die had het op de een of andere manier via YouTube gevonden. Het staat natuurlijk ook gewoon op Uitzending Gemist en op klokhuis.nl. Het is een hele goede uitleg zonder het heel gruwelijk te maken. En dat vond ik wel een goede aanrader. Dus als je kinderen hebt, denk wel de moeite van het opzoeken waard. Wat ik hoorde van een kindje hier uit het dorp is dat hij daar meer van heeft geleerd dan op school. Dus misschien is dat al een goede reden om het te doen. Linkje staat dadelijk in de show notes. Mijn tweede tip is daadwerkelijk keiharde plagiaat. Maar toch niet helemaal. Mensen die al heel lang luisteren, die hebben ooit de tip gehoord van Jur.
Ja, mijn beste tip ooit.
Ja, flikker overal tandenstokers neer waar je die dingen ooit maar zou kunnen gebruiken.
Het verhaal daarachter is, de meeste mensen zullen voor of na tandenpoetsen hun tanden stoken. Voor het slapen gaan, whatever. Het gaat erom dat je het één keer per 24 uur doet. Die shit moet gewoon even tussen je tanden vandaan. En wat je of je dan op dat moment wel of niet meteen je tanden poetst, maakt echt geen donder uit. Als je het maar gewoon elke dag een keer doet. Dus als jij achter je bureau zit en je denkt, ik moet even dit voor mijn werkverplichte presentatiefilmpje van 5 minuten kijken. Hey, exact goed moment om je tandenstokers bij te pakken. Als jij in de file staat en er zijn een aantal tegen elkaar aangereden omdat het zo glad is en ze hadden allemaal zomerbanden, dan sta jij stil en dan kun jij heel goed even jouw tanden stoken. Dus inderdaad, overal waar je met enige regelmaat zit en ook stil zit en ook af en toe wel eens niks te doen hebt met je handen, zoals bijvoorbeeld als je een podcast opneemt en Floris is heel lang aan het vertellen over tips, dan kun je gewoon je tanden gaan stoken. Dat was mijn tip destijds en it's still going strong.
Ja, ik heb één kleine verbetering. Op deze tip. Voor veel mensen is een tandenstoker niet afdoende. En hebben ze een rager nodig. Dat is eigenlijk een soort borsteltje. Dus flikker overal gewoon ragers neer.
Wat voor mensen hebben dat nodig?
Bijna iedereen met een gebit. Nee, kijk, als je
ik heb momenteel 90% van een gebit, dus ik weet niet zeker of ik daarbij hoor.
Nee, maar kijk, een ragers heb je in verschillende soorten en maten. En een stoker is bedoeld om plekken waar je niet helemaal doorheen kunt, om het daar even te doen. En een rager is voor een iets grotere opening.
Dus als je echt van die spleettanden hebt, dan heb je een rager.
Ja, nee, als je een klein beetje uit elkaar staat, letterlijk 1,5 millimeter, dan kan je er al een rager doorheen halen.
Maar mijn tanden staan en kiezen staan op sommige plekken zo dicht tegen elkaar, of misschien heb ik gewoon te veel tandsteen, dat ik überhaupt die stoker dan...
Tip uitbreiden. Ga een keer naar een mondhygiënist. Laat je vertellen welke rager je nodig hebt.
Maar dan moet ik ook... Dan moet ik elke maand... Nee, dat is niet waar. Elk jaar moet ik tandsteen verwijderen. Zit bij mij in de familie. Maar,
ja, nee, ik ben daar 3 keer per jaar. Ja, het is niet anders. Ik zeg ragers. En er zijn allerhande soorten en maten van. Flikker die gewoon overal neer waar je maar even een keertje 15 seconden tijd hebt. En je bent alweer opgeschoten.
Nice.
Het is tijd voor Ferry.
Yes. Nou, ik wou aansluitend op de tip van Floris ook een klokhuisserie tippen. Die ze nu doen over de dood. Daar leggen ze heel begrijpelijk uit wat er met een mens gebeurt op het moment dat je overlijdt. En hoe het verwerkingsproces eruit ziet en dat soort dingen. Dus dat kijk ik nu met mijn kinderen. En dat is heel imponerend hoe ze dat uitleggen. Dus dat is tip 1. Mijn andere tip is, neem niet alles wat je leest, hoort zoals je het leest of hoort. Denk erover na en vorm een mening over. En dan vooral je eigen mening.
Zeg je hier, doe eigen onderzoek?
Ja, doe je eigen onderzoek.
Oei.
Er zijn zoveel bronnen waar je tegenwoordig dingen kan lezen. Neem niet alles voor waar aan en check het gewoon.
Ik heb dus ik heb echt 1000 lullige vragen nu in mijn hoofd.
Dat klinkt als iets wat een gekkie ook zou zeggen namelijk.
Ja, dus, vind je ook dat we de mainstream media niet moeten lezen?
Tuurlijk wel.
Oké.
Sorry.
Maar je moet niet alles direct
klakkeloos aannemen.
Je snapt natuurlijk dat deze opmerking... ik ben het met je eens hoor. Ik vind in die zin nadenken over dingen heel belangrijk. En mijn countervraag die ik vaak voor mezelf stel bij dingen die ik lees is... who stands to benefit? Oftewel, wie profiteert er van dit bericht of van deze ontwikkeling? En dat maakt soms ook al wel eens dat je denkt van... hoe kan het dat nu ineens dit nu gebracht wordt? Maar... de reden dat ik zou reageren is natuurlijk de kreet doe eigen onderzoek, geloof niet alles wat je leest, is natuurlijk in wat Randall terecht zegt momenteel een hot item onder wat wij dan verstaan tussen aanhalingstekens als corona gekkies en dat soort dingen. Dus daar triggerde ik heel even.
Ja, maar schrikbarend genoeg doen die niet zo best onderzoek.
Ja, vooral in hun eigen filterbubbel, hè?
Ja, nee, dat zou ik graag willen toevoegen. Hè. Ga ook eens buiten je eigen bubbeltje. Randall geeft naar mijn mening regelmatig het goede voorbeeld door Jordan Peterson aan te halen. Een man die ik niet zo graag in mijn bubbeltje wil hebben, maar die toch af en toe best wel een heel goede idee heeft.
Nou ja, ik ben me zeer bewust van de controverse rond de man. Alleen ja, weet je, om dat elke keer aan te gaan lopen kaarten van... Er zijn mensen die vinden hem niet zo feministisch, maar... Nee, gewoon ja, weet je, deze aflevering was gewoon goed. Suck it. Ja.
Ja.
Nou, tweede tip die ik heb is een boek wat ik zelf op dit moment aan het lezen ben. Dat is Social Engineering, The Art of Human Hacking. De link komt in de show notes. Erg leuk boek over hoe je nou social engineering kan doen in de dagelijkse praktijk. Met goede voorbeelden erbij. Ook goede voorbeelden van wat echt niet werkt. En wat vaak wel voorgeschoteld wordt als wel werkende methodiek. Nou, mijn volgende tip is, als iets kapot gaat, gooi het niet direct weg. Maar haal het eens uit elkaar en probeer te kijken hoe het werkt. Zo leer je heel veel van de werking van apparaten. En zo zou je ook kwetsbaarheden kunnen vinden, bijvoorbeeld van een apparaat. Maar ook misschien wel weer eens een keer het apparaat of het ding werkend krijgen. En mijn laatste tip is een daglichtlamp. In deze donkere tijden gebruik ik hem regelmatig om toch weer wat extra energie te krijgen. En ik gebruik hem ook als key light tijdens conference calls. Dus het heeft een dubbele werkende functie.
Zo grappig, ik heb er ook in op mijn snoet staan op dit moment.
Ja, ik ook.
Cool.
Ben je daarom zo overbelicht?
Ja.
Aan één kant.
Nee, dat komt omhoog.
Ferry niet, maar allemaal is aan één kant echt zwaar
overbelicht. Ja, dat komt omdat deze zolderkamer eigenlijk vandaag voor het eerst in gebruik is genomen. Dus dit is wat ik ergens uit een hoek kon gritsen dat werkte.
Ja. Maar die tip is trouwens ook niet eens zo heel duur. Dat is ook wel oké.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten Verwoerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Ferry Stelte. Ferry, hartelijk dank voor je deelname en het inbellen. Leuk dat je zo impulsief mee wilde doen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Natuurlijk op de Slack. Waar ik zo'n beetje op elk kanaal zit, omdat ik, ik heb FOMO. Dus ik lees overal wel een beetje mee. Op Twitter, onder de handle Epiphany, of op LinkedIn.
Cool. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website en dat is mnot.nl. Je kunt onze Slack daar joinen en daar zitten 1800 andere prachtige nerds voor je klaar om je welkom te heten. Stel vragen aan ons en onze gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars, praat mee in napraten. Suggereer gastnerds in het kanaal, gastnerds. En Jurian had nog een kanaal te pluggen. Jurian, wat heb je meegenomen voor onze trouwe luisteraars?
Ja, kom even een keer kijken in hashtag voetbal. Stef B noemt het ook al hashtag Ajax, dat zegt al genoeg. Nee, wat er gebeurt, we praten daar over voetbal en Stef B en ik maken ruzie over Ajax en PSV. Dat is een beetje wat daar gebeurt.
Jee, geen Feyenoorders te zien hier. Nou, word je nou vriend van de show, dan krijg je normaal gesproken, als we het een beetje getackled hebben, de techniek, dan ook de show zonder reclame te horen. In ieder geval krijg je, en dat is misschien nog wel belangrijker, toegang tot de lounge, want daar wil je bij zijn als de meetups er weer zijn dit jaar. Hopelijk, misschien, als het kan. Dan is dat in ieder geval in de lounge. Nou, merch is te vinden op onze site Nerdbier op nerdbier.nl. Ja, er komt weer Nerdbier aan. En voor nu, hartelijk dank.
Ik heb de tekst al gezien.
De etiket al gezien. Oh, mijn god. Sowieso.
Ja, jij ook toch?
Echt al zin in.
Ja. Je hebt hem al gezien, volgens mij heb je hem zelf geschreven.
Ja.
Ja, maar, luister. Ik stuur een tekstje. En dat zet iemand anders dan heel mooi op dat label. Iemand anders zet Casper inderdaad. En ja, die laat het er nog zien. Het duurt volgens mij nog wel even, maar het ziet er tof uit.
Het ziet er zeker toch uit. Nou, voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.